Gezinsvorming en kinderloosheid. En eerst wil ik met u praten over seksualiteit. En daarna dus, ja, de gevolgen ook van seksualiteit. Het al dan niet kunnen krijgen van kinderen. En we weten dat daar ook heel veel vragen liggen. Goed, het zal dus eerst gaan over de seksualiteit. En het is zeker geen gemakkelijk onderwerp. Daar zullen we het allemaal wel over eens zijn. Toch is de seksualiteit wel een heel belangrijk aspect van je leven als vrouw, als man. En natuurlijk komt dat heel bijzonder in tot uiting in het huwelijk. En als het daarmee op de een of andere manier niet goed gaat, dan kan dat heel veel verdriet en eenzaamheid geven. Kijk, als je hoofdpijn hebt, dan kun je er dus heel makkelijk met een ander over praten. Maar als je hier vragen mee hebt, ja, waar ga je dan naartoe? En dan kun je je soms heel erg eenzaam voelen. En het is juist belangrijk dat je in heel veel problemen die je hebt, dat je juist verbonden weet met je man, dat je alles met elkaar kunt delen. En juist als het gaat om de vraag rond seksualiteit, ja, dan kun je juist dat vaak niet bespreken met je eigen man, met je eigen vrouw. Je bent er dus heel erg kwetsbaar in. Juist ook omdat het om heel tere gevoelens gaat. Seksualiteit heeft ook alles te maken met gevoelens. Als we het erover hebben, dan ervaren we daarin gelijk ook een stukje schroom. En ik denk dat het goed is. De Heere God heeft ons de schaamte gegeven. En dat is heel belangrijk, want de schaamte beschermt je dat je niet al te makkelijk over je eigen seksualiteit met iemand anders praat. Stel je toch voor dat je daar zomaar met iemand anders over die gevoelens zou praten. Dat kan gewoon niet. Daar kwets je jezelf mee, daar beschadig je jezelf mee. En daarom heeft de Heere God ons schroom gegeven, zodat we ook onze grenzen weten. Hè, dat we er dus niet zomaar met iedereen over spreken. Maar die schroom hoort wel binnen het huwelijk weg te vallen. He, want er staat ook in de Bijbel, he, als man en vrouw met elkaar getrouwd zijn, dan zijn ze tot één vlees en je schaamt je niet meer voor jezelf, dus hoef je ook niet meer voor elkaar te schamen. En als die schaamte er wel is in het huwelijk, die schroom er wel is in het huwelijk, dan voel je daarmee ook eigenlijk dat er iets niet goed zit in je huwelijk. Schroom is dus, naar de buitenwereld toe is dat goed. Preuts zijn is iets anders. He, als je preuts bent, dan wil je eigenlijk niet erkennen dat je ook een seksueel wezen bent. Hè? Mensen die dus preut zijn, zo gauw ze gedacht hebben over seksualiteit, dan zeggen ze gelijk, oh, dat is niet goed, dat is verkeerd, dat is zondig, dat mag ik niet. Nou, preut zijn, dat is verkeerd. Dat je dus schroom hebt, dat is goed, maar preut zijn is verkeerd. Hè, want de Heere God heeft ons als mannen gemaakt, als vrouwen geschapen, met de daarbij behorende seksuele gevoelens. De Heere God, er staat ook in de Bijbel, hè, van, en de Heere God schiep de mens naar zijn beeld. Man en vrouw schiep je hen. Dus zo was het naar Gods bedoeling dat er mannen zouden zijn en dat er vrouwen zouden zijn. En man en vrouw zijn niet alleen lichamelijk verschillend, man en vrouw zijn ook psychisch verschillend. En het is de bedoeling dat man en vrouw elkaar aanvullen. Niet dat ze van elkaar afstoten, nee, maar juist dat ze elkaar aanvullen. En het huwelijksformulier zegt het zo mooi, dat ze elkaar trouw helpen en bijstaan bij alle dingen die tot het aardse leven, tot het tijdelijke leven behoren en ook tot het eeuwige leven. En als het Gods bedoeling is dat er mannen zullen zijn en vrouwen zullen zijn, dan is het ook goed. En je ziet het ook in het scheppingsverhaal, dat man en vrouw zich tot elkaar ook aangetrokken weten. En dan zie je ook dat je als het goed is, dat je als man en vrouw elkaar zo aanvult, dat je net alsof je twee gepaarde schelpen bent. Je bent voor elkaar bestemd, je bent op elkaar aangelegd en je vult elkaar ook aan als het goed is. Man en vrouw zijn dus allebei geschapen naar het beeld van God. He, dus het is niet zo dat er bijvoorbeeld mannen zijn en dan vrouwen en dan de dieren. Nee, man en vrouw zijn van gelijke waarde voor God. Maar ze hebben wel een andere geaardheid. Als je een cirkel zou tekenen, dan zie je dat de vrouw meer naar binnen gericht is. He. De vrouw heeft meer een verzorgende instelling meegekregen. De vrouw kan ook eigenlijk, ja, heeft meer gaven gekregen om met gevoelens om te gaan, met emoties om te gaan. En als je die cirkel ziet, dan zie je dat de man vaak meer naar buiten gericht is. Hè? De man is vaak veel meer zakelijk ingesteld. En ja, man en vrouw zijn van gelijke waarde voor God, maar ze hebben wel een verschillende geaardheid, dus van gelijke waarde. En mijn eigen man zegt altijd, als je de schepping bekijkt, dan zie je dat iedere scheppingsdag hoger is. Hè. Eerst wordt het land geschapen en het water, het droog en het water, en dan komen de vissen en de dieren. En dan wordt de man geschapen, ja, en dan later pas de vrouw geschapen. Nou, ik vind het heel aardig dat mijn eigen man het zo zegt. Maar goed, ik ben al tevreden met gelijke waarden. Ja. Goed. Die seksualiteit is heel belangrijk, juist omdat er ook een ander bij betrokken is, hè, in het huwelijk, je man, je vrouw. En dat geeft je ook een heel bijzondere verantwoordelijkheid, want je leeft daarin niet alleen voor jezelf, maar ook voor de ander. Hè, de ander is er toch ook heel erg nadrukkelijk bij betrokken. Hè, stel je voor, als je als man behoefte hebt aan seksuele omgang en je denkt dan alleen maar van ja, ik heb er behoefte aan, dus ik wil nu gemeenschap hebben. En je denkt op dat moment niet aan de gevoelens van je vrouw, dan ben je op dat moment egoïstisch bezig. En het is juist de kunst in het huwelijk om daarin ook dus heel nadrukkelijk ook om de ander te geven, aan de ander te denken. Je wordt als meisje, als jongen geboren, dat is ook de eerste hè, wat je doorgeeft aan de familie, van we hebben een zoon gekregen of we hebben een dochter gekregen. En het mooie vind ik in de schepping, dat een kind verder voluit kind mag zijn. Je bent wel een meisje of een jongen, maar als dat goed is, word je nog niet met vragen van seksualiteit, van menstruatie enzovoort geconfronteerd. En je ziet ook dat een kind ook voluit kind mag zijn. Als een kind op kinderleeftijd al wel met seksualiteit wordt geconfronteerd, dan zie je dat een kind daar nog helemaal niet aan toe is. Ik denk bijvoorbeeld aan incest en dan zie je ook hoe beschadigend dat werkt. Maar dan zie je dat in de tienerjaren een meisje langzaam maar zeker vrouw wordt en een jongen wordt langzaam maar zeker man. Het mooie is ook dat het langzaam gaat. Stel je toch voor dat je de ene avond als meisje naar bed zou gaan en de volgende ochtend helemaal als vrouw wakker zou worden. Je zou je niet thuis voelen in je eigen lichaam. Maar die ontwikkeling gaat dus heel geleidelijk, zodat je ook aan dat nieuwe langzaam maar zeker kunt wennen. En dan ga je ook merken dat je als meisje, en het gaat ook voor een jongen, dat je dan het gevoel krijgt van alleen ben ik niet compleet. En of je het wil of niet, je gaat toch een beetje om je heen kijken en dan denk je van nou, dat is een aardige jongen of dat is een leuk meisje. En zo kan het gebeuren dat je iemand heel erg aardig vindt, dat je verliefd wordt en dat er zo een verkering uit kan volgen en waarop ook weer een huwelijk kan komen. En je gaat ook in die tienerjaren al merken dat je ook die seksuele gevoelens hebt. En dat zijn goede gevoelens, dat zijn gezonde gevoelens. Want juist omdat die gevoelens er zijn, daardoor voel je je ook aangetrokken tot iemand van het andere geslacht. Maar het zijn wel hele tere gevoelens. En ik denk dat het ook heel belangrijk is dat er juist ook in de gezinnen daarover gepraat wordt. Want je ziet ook als jongens of meisjes te ver gaan in de verkeringstijd, of misschien nog niet eens als ze verkering hebben, wat je soms ook al wel hoort, dan zie je, dan kunnen ze daar heel erg van in de war raken en dan kunnen ze ook heel erg beschadigd door raken. Ik zeg wel eens, jonge mensen hebben het leven nog voor zich, dat is ook een hele mooie tijd, maar ze moeten wel drie belangrijke keuzes maken. Dat is toch in de eerste plaats denk ik de geloofskeuze. He, als ze zo 19, 20 jaar zijn, dan gaan ze toch ook vaak overdenken om wel of niet naar belijdeniscategorisatie te gaan. En het is een voorrecht als je als ouders dat mag meemaken, dat ze dat ook gaan doen. He, die geloofskeuze. En als jonge mensen van het geloof afgaan en ze krijgen ook in die tijd verkering met een ongelovige levenspartner, en ze trouwen daarmee, of ze gaan er zelfs mee samenwonen, ze gaan ermee trouwen, dan zie je ook, dan kunnen ze later wel weer terugkeren tot het geloof, maar je ziet dat het toch vaak heel erg moeilijk is, zeker als ze met een ongelovige partner zijn getrouwd. Dus die geloofskeuze is gewoon heel erg belangrijk. Daarnaast maken ze de partnerkeuze. De jongen of het meisje met wie je trouwt, daar hoop je toch als God het je geeft een leven lang gelukkig mee te zijn. En je ziet soms wel eens oude mensen van 80 jaar op straat lopen, helemaal krom, en dan denk ik wel eens, ze hebben elkaar toch maar gekozen, toen ze zo rond de leeftijd van de 20 jaar waren. En in de derde plaats maken ze de beroepskeuze. Dat zijn drie keuzes die voor het verdere leven bepalend zijn. En daarom is het natuurlijk heel fijn als er ouders, als er in het gezin ook, een goede begeleiding in is. Maar ik vertelde dus al, in de tienerjaren zie je dus dat die seksuele gevoelens er zijn. En het zijn gezonde, normale, goede en het zijn eerlijke gevoelens. Alleen je moet als tiener wel leren om het een goede plaats te geven in je leven. En kijk, de Heere God heeft het zo bedoeld dat gemeenschap, seksuele omgang, dat binnen het huwelijk thuis hoort. En ik denk dat het ook een heel wijs is van God. Kijk, in de gemeenschap geef je totaal en helemaal aan de ander. Je kunt andere mensen, goede vrienden, kun je wel eens een zoen geven, of je kunt er een heel goed gesprek mee hebben. Maar je geeft je echt helemaal met lichaam en ziel, zou ik zeggen, in de gemeenschap aan de ander. Dus ben je tegelijkertijd ook heel erg kwetsbaar. En daarom is het zo belangrijk dat je in de verkeringstijd eerst de gelegenheid krijgt om elkaar te leren kennen, hè, om veel te praten met elkaar, om ook naar elkaar toe te groeien. En dan krijg je op de trouwdag, dan beloof je voor Gods aangezicht dat je elkaar trouw zult helpen en bijstaan. Bovendien krijg je Gods zegen mee en dan krijg je een veilige omheining om je huwelijk heen. En daarbinnen is die seksuele omgang ook echt veilig. En je mag elkaar er ook op aanspreken. Als het dan later in het huwelijk niet zo goed dreigt te gaan, en er zijn altijd wel eens momenten waarop je uit elkaar dreigt te groeien, dan kun je altijd zeggen naar elkaar, we hebben het toen beloofd op onze trouwdag, dus we zullen ons voor het huwelijk ook moeten inzetten. En je zegt vaak, je sluit een huwelijk, maar het zou veel beter zijn om te zeggen, je opent een huwelijk. Toch wordt er door heel veel mensen gedacht dat seksualiteit eigenlijk iets zondigs is. Hè? Van goed, je kan er dan wel kinderen van krijgen, dat is dan een goed gevolg. Maar ja, toch merk je vaak dat mensen denken van ja, seksualiteit kan dat wel en mag dat eigenlijk wel. Ik heb dus één keer een brief gekregen van een echtpaar, die schreef dat heel eerlijk in een brief. Ze wilden echt heel bewust leven volgens de Bijbel en ze waren tot de conclusie gekomen dat als ze dus 's avonds naar bed gingen, waren ze altijd gewend om eerst een stukje uit de Bijbel te lezen en dan te bidden. Maar dan vonden ze dat het toch eigenlijk niet gevolgd kon worden door seksuele omgang. En ze kwamen daarmee in de knoop. Want als ze dan dachten, we hebben vanavond gemeenschap, dan gingen ze of eerder op de dag al samen maandags Bijbel lezen, of ze deden de volgende dag een extra lang stuk. En ja, eigenlijk zeiden ze daarmee van ja, ze zeiden dus eigenlijk weer, ja, seksualiteit kan toch niet goed zijn. En toch is het, dat is toch eigenlijk iets zonders. Ja, en toen kreeg ik die brief zo van ja, wat moeten we daarmee? Nou kijk, de Heere God heeft het bedoeld dat je als man en vrouw samen één bent. Dat betekent dat je alles samen deelt, hè? Maar dat betekent ook die seksuele omgang. Dan voel je ook echt heel nauw verbonden aan elkaar. En je merkt het ook, als er in het huwelijk een tijd lang geen seksuele omgang heeft plaatsgevonden, dan dreig je daarin ook uit elkaar te groeien. Kijk, en als God het goed bedoeld heeft, die seksualiteit, dan is het juist heel goed om eerst Bijbel te lezen en dan te bidden samen en dan ook gemeenschap te hebben. Dan zijn dat eigenlijk ja, een aantal aspecten, gebeurtenissen die juist ook wel bij elkaar horen. Maar eerst dit. Kijk, in de schepping was alles goed. God had het allemaal heel goed gemaakt en wij leefden ook dicht bij God. En we weten dat helaas is de zondeval gekomen en het heeft de mens zich van God afgekeerd. Het heeft de Satan ingang gekregen in ons leven. En alles is aangetast en ook het gebied van de seksualiteit. En we kennen allemaal het spreekwoord wel, het bederf van het beste wordt het slechtste. En dat vind ik heel erg gelden ook voor de seksualiteit. Het is heel goed, maar als er daar verkeerd mee omgegaan wordt, dan is het ook zo vernietigend en zo verwoestend. Denk maar bijvoorbeeld aan verkrachting, aan overspel, aan prostitutie. En noem maar op, incest heb ik al genoemd. Dan zie je dat het zijn verwoestende sporen nalaat. Kijk, maar daarmee is die seksualiteit niet verkeerd. Kijk, als je er verkeerd mee omgaat, dan wordt het heel erg verkeerd. Dan is het verwoestend en vernietigend. Maar daarom, wij hebben het woord van God gekregen. Dus juist wij zouden moeten weten van als wij het beoefenen zoals God het bedoeld heeft, dan is het eigenlijk alleen maar goed. Ik denk dat het ook heel belangrijk is dat we daarom ook onze eigen kinderen voorlichting geven. Ik denk dat er onder u ook heel veel zullen zijn die het vroeger helaas van de straat gehoord hebben. En je weet wel, als het zoiets op de straat verteld wordt, dan gaat het achter de hand, van dat moet je wat vertellen enzovoort. En dan krijg je er ook een heel plat taalgebruik bij. En dat is gewoon heel erg jammer. Want in een taalgebruik breng je toch een sfeer ook in naar voren. Dus als er een plat taalgebruik is, dan komt daar een heel vervelende sfeer in tot uiting. Kijk, en als je voor het eerst erover hoort over die gemeenschap, ja, dan staan je oren ook echt te klapperen. Hè? En daarom is het zo belangrijk dat het niet op de straat gebeurt, maar dat het thuis in het eigen gezin gebeurt. En dan zult u zeggen, ja, maar dat is toch heel erg moeilijk. Dat is ook moeilijk, want het zijn hele tere gevoelens. Maar ik denk, hè, dat je daar toch al jong mee kunt beginnen. He, als de kinderen nog maar ja, 3-4 jaar zijn, dan kun je toch al beginnen over te praten over een zwangerschap. He, dat een kindje groeit in de buik van de moeder. Dat vinden ze ook vaak heel fijn om te horen. Dan is dat op dat moment genoeg. Want ja, dan hebben ze dat ja, even tijd voor nodig om dat te verwerken. En je ziet bij kleine kinderen vaak dat ze houden graag van herhaling. Hè? Dus ze kunnen de volgende dag er soms weer over beginnen. Maar wat doen wij nogal eens? We houden soms de antwoorden een beetje in, omdat we dan bang zijn voor een heel directe vraag. Hè? Dat een peuter of een kleuter dan zal vragen van ja, maar hoe komt het er dan in de buik van de moeder? Nou, ik vind dat een kind van 3, 4 jaar daar nog echt niet aan toe is om dat te weten. Dus je kunt gewoon in alle eerlijkheid zeggen van, of je zegt dat vertel ik je later wel, of je zegt dat laat de Heere God zo groeien. En dat is ook zo, daar lieg je geen woord in. En als ze dan weer wat groter zijn, 7 of 8 of 9 jaar, dan kun je eens al wat meer vertellen. En wat ik zelf altijd heel erg belangrijk vind, dat zijn die momenten als ze bijvoorbeeld uit school komen en je zit met elkaar thee te drinken. Ik heb het zelf altijd geprobeerd om te doen, hoewel ik soms wel eens alleen bij de theepot aan tafel zat, want dan vlogen ze gelijk door naar de vriendjes. Nou goed, dat is dan maar zo. Maar als je, ik heb ook wel eens gedacht, dan had ik een paar middagen alleen gezeten. Ja, nou, zet nou even geen thee meer. En dan kwamen ze thuis en vonden ze het toch ongezellig. En zeiden ze, waarom zet u geen thee? Ik zeg, ja, jullie rennen toch gelijk door. Maar goed, je kunt wel eens hebben, als je zo eens thee zit te drinken met elkaar, dat je ineens een onverwachts, dat kun je niet plannen, maar ineens heb je dat je ineens een hele fijne sfeer hebt. Een hele goede sfeer. En dat er dan vragen gesteld wordt en dat ze dan heel serieus zijn, dat je dan op in kunt gaan. Hè? En eigenlijk zou je op dat moment even de telefoon eraf moeten leggen. Want als de telefoon gaat en je bent aan de telefoon, dan is die goede sfeer gelijk ook weer weg. Dat zijn van die zeldzame, kostbare momenten. En daar moet je eigenlijk heel zuinig op zijn. En denk dan niet als moeder, oh, ik moet de was nog doen, ik moet de strijk nog doen, ik moet de badkamer nog doen. Het huishouden komt toch nooit klaar. Dus op het moment dat je zo'n fijne sfeer hebt, moet je die gewoon, dan moet je daar heel zuinig op zijn. En dan kunnen er ook momenten zijn dat je daar echt over deze dingen kunt vertellen. Maar dan zult u zeggen, ja, maar hoe moet ik dat allemaal onder woorden brengen? Nou, ik heb zelf een boekje geschreven, dat heet Tiener op weg. En dat is een dun boekje. En u kunt het ook kopen, 10% is voor de VBOK, dan weet u dat vast. Maar daarin beschrijf ik dus dat hele proces van seksuele omgang, van gemeenschap. En ik zal u vertellen, toen ik dat schreef, toen heb ik daar uren over gedaan. Want toen bleek dat er eigenlijk haast geen goede woorden voor waren om het goed te beschrijven. En ik weet het medische jargon natuurlijk wel, maar ja, daar hebben die kinderen natuurlijk helemaal niets aan. En het platte taalgebruik wilde ik absoluut er niet in hebben, want dan krijg je weer die vervelende sfeer. Dus vaak heb ik het maar omschreven. En ja, ik zou u haast willen aanraden, u zou misschien eerst beter zelf ook zo'n boekje kunnen lezen. Dan weet je tenminste een beetje hoe je het moet vertellen. En als het moment daar is, dan kun je het misschien ook vertellen. En als u het verteld hebt, is het misschien ook wel goed om het kind zelf zo'n boekje te geven. Want ja, op dat moment heeft hij zoveel gehoord en dan kan hij het nog eens rustig nalezen. En boven, het is natuurlijk wel belangrijk om dan te zeggen, van als je vragen hebt, kom dan alsjeblieft daarmee ook naar me toe. Het is zo met moeilijke dingen in het leven. Het is altijd zo met moeilijke dingen in het leven. Je zult altijd als eerste over de brug moeten komen naar je kinderen. En daarmee open je ook de weg dat mochten de kinderen vragen hebben, dat zij dan ook met vragen naar jou toe durven te komen. Want er zullen hier ook zeker mensen aanwezig zijn waarbij dit onderwerp thuis een taboe was. Dat hoeven we onze ouders niet kwalijk te nemen, want zij zijn opgegroeid in een tijd dat je er echt niet over sprak. Mijn moeder vertelde wel eens, vroeger dan durf je nog niet eens te zeggen dat iemand in verwachting was, bij wijze van spreken. Dus onze ouders en grootouders zijn in een tijd opgegroeid waarin dat gewoon taboe was. Dus die durfden er ook echt niet over te praten. Maar u weet wel, als kinderen voel je dat gewoon haarscherp aan. En durfde je dus ook geen vraag erover te stellen. En zo is het dus met de volgende generatie ook. Als wij er niet over durven te praten, ja, dan durven de kinderen daar ook geen vragen over te stellen. Dus het is altijd zo, met moeilijke onderwerpen moet je zelf als eerste over de brug komen. En dan durven de kinderen vervolgens ook vragen te stellen. En dan moet je echt al jong mee beginnen. Dat is heel belangrijk, want zeker ook als ze later verkering gaan krijgen, dat ze dan ook met vragen daaromtrent naar ons toe durven te komen. Seksualiteit is niet alleen het hebben van gemeenschap. Seksualiteit is veel meer. Het is zo belangrijk dat je als man en vrouw ook echt van elkaar houdt. Dat je elkaar respecteert. Dat je elkaar aanvult. Dat je bij elkaar kunt uithuilen. Dat je veilig bent voor elkaar. En daar moet je iedere dag aan werken. Echt, ik zeg wel eens, je zou eigenlijk een uur per dag aan je huwelijksrelatie moeten besteden. Echt waar. Kijk, als man en vrouw net getrouwd zijn, Hè, dan gaat het goed. Hè. Dat komt omdat man en vrouw dan ongeveer hetzelfde doen, zou je kunnen zeggen. De man werkt dan en de vrouw werkt dan vaak ook nog. Nou, ze komen s'avonds thuis, doen samen het warme eten en dan even de huishoudelijke taken. Maar ik vind eigenlijk dat de eerste spanningen vaak beginnen te komen als er kinderen zijn. Het is een voorrecht om kinderen te mogen hebben. We spreken ook terecht van de kinderzegen. Dus dat wil ik graag eerst duidelijk stellen. Maar ik heb wel gemerkt dat moeders van kleine kinderen 's avonds bek af kunnen zijn. He, weet je, bent de hele dag met het grut bezig. En je hebt het gevoel, ik doe niks. Je bent blij dat je 's avonds daar aangekomen bent waar je 's morgens begonnen bent. En moeders van kleine kinderen zijn vaak echt 's avonds gewoon moe. En toch zijn die eerste 6 jaren van een kinderleven, daarin wordt toch de basis gelegd voor het hele verdere leven. Als moeder denk je wel eens, ik doe de hele dag niks, ik ben maar aan het rommel opruimen en ik kom gewoon eigenlijk niet aan mezelf toe, maar toch zijn het de belangrijkste jaren uit het kinderleven. Echt, als die eerste 6 jaren goed zijn, nou, menselijkerwijs gesproken, kan er dan weinig meer misgaan. Het gaat soms wel eens mis, maar natuurlijk wel, dat weet ik, er zijn ouders die voortreffelijk hun kinderen opgevoed hebben en dan gaat het soms ook mis. Maar in grote lijnen kun je zeggen, als die eerste 6 levensjaren goed zijn, daarmee leg je echt de basis voor het hele verdere leven. De kinderen leren een taal spreken. He, ze zijn ook zo ontvankelijk om over de Heer Jezus te vertellen. He, ze leren met liefde omgaan. Ze leren de buitenwereld verkennen. En het is dus echt een voorrecht als je als moeder daar je kinderen in mag begeleiden. Maar je bent er gewoon heel erg druk mee. En dan zeker aan het eind van de middag heb je nog wat spitsuur. Hè? Ze beginnen te huilen, want ze zijn moe en ze moeten de rommel opruimen. En dat doen ze dus niet. En ze hebben trek, ze willen een koekje. En dat wil je niet als moeder, want ze moeten zo meteen eten. Nou, je bent zelf met het eten bezig. Ze moeten in bad en ze moeten naar bed. Ze moeten voorgelezen worden. Nou, je bent er gewoon druk mee. En de man is op die leeftijd ook vaak bezig, ja, zich in te bouwen in zijn carrière, zou je kunnen zeggen, op zijn werk. He, dus die is vaak ook moe. En dan komen man en vrouw zien elkaar dan 's avonds als ze allebei erg bek af zijn. En dan kun je heel makkelijk irritaties krijgen. En als je dan als man vraagt aan je vrouw, zeg schat, wat doe je nou toch eigenlijk zo'n hele dag? Nou, dan heb je wel de vlam in de pan hoor. He? En als je aan de andere kant als vrouw tegen je man zegt, nou jij mag de hele dag lekker de deur uit en jij ziet allemaal mensen en je kunt eens een keer een goed gesprek hebben enzovoort. Ja, en dan krijg je ergernissen en dan krijg je irritaties. Ja, en voor je het weet groei je dan uit elkaar. Ja, en er staat ook in de Bijbel, het zijn de kleine vossen die een wijngaard onbruikbaar maken. Niet zo'n klein vosje die hele wijngaard onbruikbaar. Nou, al die kleine vosjes bij elkaar. En daarom, ik kan het niet, ja echt, ik zou het echt wel erin willen pompen van, ga s'avonds eens rustig zitten in de kamer en heb interesse in elkaar. En zeg, wat heb jij nou gedaan vandaag? En ging het allemaal? Kon je het wel aan? En hoe ging het met jou? En daarmee hou je het huwelijk echt levendig. He, stilstand in een huwelijk is zonder meer ook achteruitgang. Het is gewoon heel erg belangrijk. Kijk, van een ruzie af en toe gaat een huwelijk echt niet stuk. Het voordeel van een ruzie is dat je in een snel tempo even alles goed op een rijtje kunt zetten. He. Daar ontbreekt het vaak niet aan. Maar er staat ook in de Bijbel, laat de zon niet ondergaan over uw toorn. Het is echt waar. Je bent volwassen mensen, dus als je een ruzie hebt gehad na een uur, he, ga om de tafel zitten en zeg ook tegen de ander, joh, ik ben fout geweest. En durf ook eerlijk te zeggen van, ja, ik ben, he, of wil je me vergeven of wat dan ook. En praat het ook eerlijk uit. Als er ruzie is, moet je dat ook sportief spelen. He, dus geen koeien van jaren terug uit de sloot halen. En weet je waar mannen een ontzettende hekel aan hebben? Dat is als een vrouw dagenlang met zo'n wit afgetrokken gezicht door het huis loopt en dan amper ja en nee zegt. Daar hebben ze gewoon echt gruwelijk de P in. Hè? Dus doe dat niet, het is gewoon niet sportief. Daarnaast merk ik ook wel dat vrouwen hebben gewoon meer last van sombere gevoelens dan mannen. Dat is echt waar. Hè, vrouwen die hebben natuurlijk die menstruele cyclus aan hun lijf en vrouwen zijn gewoon wat meer naar binnen gericht. Zeker als vrouwen alleen zijn, thuis zijn, ja, dan kun je inderdaad makkelijk ook door somberheid overvallen worden. Goed, het is dus belangrijk om aandacht te hebben voor elkaar, om interesse te hebben in elkaar. En dat is gewoon ontzettend belangrijk. En dan, als het echt goed is, daarbinnen kan ook de seksuele omgang ook plaatsvinden. He, er zijn soms vrouwen, ja, die zeggen van, ja, mijn man die heeft eigenlijk nooit geen aandacht voor mij, geen interesse in me. He, maar als hij dan s'avonds om 10:00 dan gaat hij me aanhalen en dan weet ik eigenlijk al hoe laat het is. Dan is het eigenlijk gewoon maar om seksuele omgang te hebben. Nou, daar heeft een vrouw gewoon een ontzettende hekel aan. Aan de andere kant is het wel goed om te beseffen dat de seksuele behoefte van man en vrouw nogal verschillend is. Je kunt zeggen dat een man over het algemeen veel meer behoefte heeft aan seksuele omgang dan een vrouw. Dat is, ik weet niet waar het aan ligt, maar dat kom ik zo ontzettend veel tegen. Ik heb het tot nu toe nog maar 3 keer andersom meegemaakt. Moet u nagaan, ik tel dat dus en ik spreek ontzettend veel mensen. Hè, dat het andersom was, dat een vrouw meer behoefte had aan seksuele omgang dan de man. Maar je kunt zeggen, in het algemeen is het zo, dat de man veel meer behoefte heeft aan seksuele omgang dan de vrouw. En er is ook een keer een heel leuk boek verschenen, dat heet Wat wil hij, wat wil zij? Het is een christelijk boek, het is een Amerikaans boek. Het is vertaald het Nederlands. Ja, het is een beetje, ja, die Amerikanen die schrijven vaak een beetje overdreven. Hè? Wij vrouwen, wij Hollanders zijn toch wat nuchterder. Maar goed, er staan toch hele goede dingen in. En er staan bijvoorbeeld de 5 belangrijkste dingen in die een man ervaart in zijn huwelijk en de 5 belangrijkste dingen die een vrouw ervaart in het huwelijk. En er staat bij de man de 5 belangrijkste dingen. Seksuele omgang staat bovenaan. Dat is heel belangrijk. Daarnaast 2e, kameraadschap. Het 3e is dat de man belangrijk vindt dat zijn vrouw er goed uitziet. Het 4e is dat het huishouden goed loopt. Dat vindt hij geweldig als dat allemaal maar goed loopt. En het 5e is dat hij bewonderd wordt door zijn vrouw. En dan de 5 belangrijkste, de 5 belangrijkste punten van de vrouw. Ja. Weet u dat in de 5 belangrijkste punten van de vrouw komt de seksuele omgang helemaal niet voor? Het eerste is genegenheid en tederheid. Dat is voor een vrouw ontzettend belangrijk. 2e is kunnen praten. Vrouwen willen ontzettend graag praten over allerlei dingetjes die ze meemaken. En dat is de reden dat vrouwen ook zo goed met vriendinnen kunnen praten. Hè? Want als vrouw voel je elkaar goed aan. Vrouwen zullen elkaar ook, die bellen elkaar rustig, 1,5 uur voor de gezelligheid. Ja, en dan zegt een man bijvoorbeeld, ja, waar hebben jullie het over? Dat weten we helemaal niet. Hè? Maar weet u, heb je ooit wel eens een man, een vriend voor de gezelligheid horen bellen? Nee, moet je eens opletten. Als die belt, dan heeft hij een boodschap. Zo van, morgen om 8 uur begint de vergadering, zal ik je ophalen? Ja, verder nog wat bijzonders? Nee, nou, tot morgenavond, zo voor elkaar. Hè? Dat is wel waar. Voor een vrouw is dat gewoon belangrijk. En heel veel vrouwen klagen er ook over. Want ik spreek natuurlijk veel vrouwen van, ja, mijn man die kan gewoon niet praten. Maar een man is anders dan een vrouw. Maar je kunt het elkaar wel leren. Je denkt toch ergens in je hart, hoop je dat die ander net zo is als jij. Maar dat is gewoon niet zo. Een man is anders dan een vrouw. En je bent elkaar gegeven, niet om elkaar af te stoten, maar juist om elkaar aan te vullen. Nou, genegenheid, tederheid staat bovenaan. 2e, kunnen praten. 3e is eerlijkheid en openheid. Dat vindt de vrouw ook erg belangrijk. 4e, ook financiële verzorging. Dat er geen zorgen zijn wat betreft de financiën. En 5e is dat een man ook interesse heeft in het gezin. Dat ze het gevoel heeft dat ze er niet alleen voor staat. Nou, dat zijn dus echt 5 verschillende dingen. En daarom is het zo belangrijk om daar samen ook over te praten. Je tegen je man zegt, moet je luisteren. Het is voor mij gewoon belangrijk dat ik kan vertellen wat er gebeurd is. En dan denkt een man vaak dat hij dingen moet oplossen. Nee, dan moet je zeggen, moet je hem gewoon maar luisteren. Ik heb een keer een heel leuk voorbeeld gehad, dat een vrouw die zegt, ja, ik voel vaak van alles in mijn lichaam. Vrouwen maken zich ook veel meer zorgen over het lichaam dan de man. En dan zeg ik tegen mijn man, ik voel dit, ik voel dat, ik voel zus, ik voel zo. Weet je wat mijn man dan zegt? Nou, als je denkt, je echt wat hebt, ga je morgen naar de dokter. Wam, opgelost. Ik zeg het even allemaal zwart-wit hoor, begrijp me goed. Maar het is gewoon om het even duidelijk te maken. Maar dat is voor vrouwen belangrijk. En voordat vrouwen naar de dokter gaan, dat is gewoon uit onderzoek gebleken, hebben ze eerst hun klachten besproken met hun vriendin of een zus of een andere vrouw dus. En als die vrouw zegt, er is niks aan de hand, gaan ze niet naar de dokter. En als die zegt, van ja, het is, nou, je moet toch wel even gaan, dan gaan ze wel. Dus die vriendin, dat is een hele goede zeef. Hè? Ja, goed. Maar het is dus, die seksuele omgang, daarin zijn man en vrouw dus verschilt. Als er bijvoorbeeld een ruzie is, dan is het, wil een vrouw het eerst helemaal uitgepraat hebben. Het moet eerst helemaal vlak liggen. En dan kan de vrouw denken, nou zou ik wel weer gemeenschap willen. Terwijl een man het soms goed wil maken met gemeenschap. Zo van, nou dan betuig ik haar mijn liefde, dan is het toch weer goed. En die vrouw denkt, hoe komt hij er bij hem op dit moment over gemeenschap te beginnen? Want we hebben toch eigenlijk oneenigheid. Voor de vrouw moet het eerst uitgepraat zijn. Maar het is gewoon belangrijk om dat te weten. Hè, dat man en vrouw dus inderdaad ook verschillend in elkaar zitten. En verder is het ook zo dat man en vrouw het toch ook wel verschillend beleven. Kijk, in de 10e jaren gaat bij een man gaan die geslachtsorganen werken. Dus de man weet toch heel goed hoe dat zal gaan tijdens de gemeenschap. Een vrouw is veel meer onzeker. Een vrouw denkt vaak dat ze het net zo moet beleven als de man. Maar het blijkt gewoon dat een vrouw beleeft het vaak niet zo intens als de man. En de vrouw heeft ook veel meer tijd nodig om ook behoefte te hebben aan seksuele omgang. En het is heel belangrijk dat ze weet dat ze gewaardeerd wordt door de man. Dat ze gerespecteerd wordt. Dat hij haar echt, echt hartelijk lief heeft. Dat is gewoon ontzettend belangrijk. Ik vergelijk de gemeenschap wel eens met een maaltijd. Kijk, als je samen eet, dan is het ook belangrijk dat je belangstelling hebt voor elkaar. Stel je voor dat je zet de schalen op tafel en de een trekt alle schalen naar zich toe en hij begint vreselijk snel te eten en die kijkt niet meer naar de ander. Ja, dan ben je alleen maar bezig om je eigen hongergevoel, om dat te bevredigen. Nou, dat is niet goed. Je zit aan een maaltijd ook omdat je om samen dingen te delen, om samen te praten met elkaar. En daarom schep je op en je kijkt of de ander ook opgeschept heeft. En als je dan zeg je nou eet smakelijk en dan praat je ook gezellig tijdens de maaltijd. Het is met eten zo. Kijk, de ene keer heb je meer tijd om te eten dan de andere keer. De ene keer dek je uitgebreid de tafel, hè, misschien met een kaarsje erop, een glas wijn bijvoorbeeld. En de andere keer dan heb je haast en dan eet je dus veel sneller. En je kunt het eigenlijk ook zo in de seksuele omgang, gaat het eigenlijk ook zo, zou je kunnen zeggen. Dan is het ook zo belangrijk als de een zijn eigen seksuele behoefte daarop afgaat en dat als het ware afwerkt en niet om de ander geeft, dan gaat het gewoon niet goed. Dat is heel erg vervelend. Daarom heb je ook aandacht voor elkaar. Daarom is het ook zo goed om te praten met elkaar. Hoe ervaar jij het? Dat is gewoon heel erg belangrijk. En de ene keer heb je veel meer uitgebreide tijd voor seksuele omgang dan ook de andere keer. Maar ik denk dat het wel goed is om ook de seksuele relatie te onderhouden. Het blijkt toch uit de praktijk dat hoe langer je geen gemeenschap hebt, hoe meer je uit elkaar gaat groeien. En je krijgt ook spanningen overdag. Dan zie je gewoon dat als de man bijvoorbeeld de vrouw wil aanhalen, dat die vrouw gewoon een beetje in elkaar krimpt. Gewoon die man een beetje van zich afhoudt. Want terwijl ze wel behoefte heeft aan een arm om er heen, eigenlijk zou ze dolgraag een arm om er heen willen. Maar toch houdt ze die man een beetje van zich af. Want ze heeft dan het gevoel van, ja, als ik dat toelaat en mijn man merkt dat ik dat fijn vind, dan zal die ook vanavond wel weer gemeenschap willen. En dat wil ik dan weer niet. En zo zie je dus, hoe langer je geen gemeenschap hebt, hoe meer je eigenlijk uit elkaar groeit. En daarom is het denk ik ook heel belangrijk om juist ook in het huwelijk, ja, je moet alles onderhouden. Dus dat ook de seksuele relatie onderhoudt. En het kan misschien zijn dat je als vrouw zegt, ja, maar ik het hoeft voor mij allemaal niet. Ik heb zo vaak gehoord, hè, dat vrouwen zeiden tegen mij, mag van mij afgeschaft worden. Dat heb ik echt zo vaak gehoord. Hè. Maar het is zo, kijk, ja, dan groei je ook echt uit elkaar. En dan word je gewoon, krijg je een broer-zusrelatie. En het is zo, als je gemeenschap hebt gehad, dan heb je er altijd een goed gevoel van na afloop. Want dan heb je toch het gevoel, wij horen bij elkaar, wij zijn van elkaar. Hè, je hebt die verbondenheid ervaar je. Ook al heb je er misschien zelf niet eens zoveel aan gehad, je ervaart dan wel die verbondenheid samen. En het werkt ook door overdag in de gezinssituatie. En dat je dan veel meer close bent met elkaar. Hè? Dat je dan veel meer, dan sta je weer naast elkaar in plaats van tegenover elkaar. Ook zitten er twee aspecten aan de seksualiteit, je zou kunnen zeggen. In de eerste plaats is de seksualiteit gegeven omdat je dan echt het gevoel hebt van wij man en vrouw, wij horen bij elkaar. Wij zijn van elkaar, wij zijn verbonden met elkaar. Echt het huwelijk, hè, zoals het staat ook in het huwelijksformulier. Die twee zullen tot één vlees zijn. Dat is het eerste belangrijkste aspect van de seksualiteit. Het tweede is dat God het zo gemaakt heeft dat er daardoorheen, dat is zo bijzonder op het moment dat je als man en vrouw heel veel van elkaar houdt, dat ook aan elkaar laat merken, dat er dan kinderen verwekt kunnen worden. Maar dat staat niet op de eerste plaats. Dus de seksualiteit is niet in de eerste plaats gegeven om kinderen te verwekken. Nee, in de eerste plaats omdat je als man en vrouw daardoor daarin kunt laten merken dat je heel veel van elkaar houdt. En dan is het dus ook zo, als echtparen geen kinderen kunnen krijgen, dat je dan ook niet zegt van nou ja, dan schaffen we die seksualiteit maar af. Nee, dan blijft het aspect van verbondenheid toch heel nadrukkelijk bestaan. Maar het kan dus ook spanningen geven naar twee kanten toe. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een echtpaar uitkijkt naar de kinderzegen. Kijk, als je trouwt, hè, en je denkt naar de toekomst, dan zie je jezelf in gedachten eigenlijk al met kinderen. Daar fantaseer je dan over. En als het dan blijkt, en dan weet je het nou, dat kan best even een tijdje duren voordat je zwanger bent, maar als het dan echt maand na maand blijkt dat je niet in verwachting raakt, dan kun je daar heel gespannen van raken. Dan kan die seksualiteit helemaal, als het ware, in dienst komen om kinderen te krijgen. Dus dan gaat de vrouw nauwkeurig uitrekenen van, oh, dan en dan zijn de vruchtbare dagen. En dan moet ik gemeenschap hebben, want ik mag geen kans voorbij laten gaan, want anders, nou ja, een kans op zwangerschap. En dan kun je echt een verkramping krijgen van de seksualiteit, hè. En zo gauw dan die ijsprong voorbij is, hè, dan kan de vrouw nergens anders meer aan denken van, oh, zou ik misschien wel zwanger zijn of niet zwanger zijn, wel, niet. En dan raak je helemaal in spanning. Ja, en de ijsprong, de menstruatie komt 2 weken daarna, dus tegen de tijd dat de vrouw dan moet gaan menstrueren, dan is ze helemaal eigenlijk op van de zenuwen. En als dan blijkt dat ze toch gaat menstrueren, ja, dan kan ze daardoor heel verdrietig zijn. Dus dan krijg je inderdaad ook een spanning tussen seksualiteit aan de ene kant en het graag zwanger willen worden. En wij zeggen dan ook, als een echtpaar een jaar lang uitgekeken heeft naar de kinderzegen en de vrouw is dan nog niet in verwachting, dan is het ook goed om eens naar de dokter te gaan. En je mag van de medische mogelijkheden gebruik maken. Kijk, we weten dat er door de zondeval ziekten zijn, zorgen zijn, handicaps. Maar God heeft toch in zijn algemene genade toch ook de medische mogelijkheden gegeven om ziekten te bestrijden. Je ziet het in de Bijbel ook, dat mensen als ze ziek zijn toch ook achter de Heer Jezus aanlopen omdat ze graag genezen willen worden. En je ziet ook in de Bijbel van Lucas was zelf ook arts. Dus dan mag je gebruik maken van de medische mogelijkheden. En ook als er dus een vrouw niet zwanger wordt, dan is er dus een stoornis in het lichaam van de man of van de vrouw. En dan mag je ook daarin gebruik maken van de medische mogelijkheden. Maar wel binnen de grenzen die Gods geboden aangeeft. En kijk, dan denk ik bijvoorbeeld aan IVF. Hè? Ja, misschien is het goed om dat even op te schrijven. Ik zal dit maar meenemen. Ik weet niet of ik kan wel. Het is toch wel fijn om dat even uit te tekenen, want ik krijg er namelijk heel erg veel vragen over. Dus dat wil ik toch wel even graag doen. IVF betekent in vitro fertilisatie. En 1 op de 100 kinderen die tegenwoordig geboren wordt, is een IVF-baby. Hè? In vitro betekent op glas. U kent het woord vitrages wel, hè? Glasgordijnen. Of vitrine, hè, bij de bakker. Alles lekkers ligt in de vitrine. En het betekent ook de bevruchting op glas. Kijk, en als ik nou zo de baarmoeder teken. En hier, dit is de scheedes, de baarmoeder, de eileiders en de eierstokken. Dan is het soms zo dat de eileiders dicht zitten. Dat is heel jammer. Dat kan bijvoorbeeld aangeboren zijn. Het kan ook soms door een infectie zijn. En dat komt doordat het dicht bij het bord staat. Dat kan door een infectie zijn of wat ook, maar die eileiders zitten dan dicht. Dat is heel erg jammer. Want het kan zijn dat die vrouw iedere maand een hele mooie eisprong heeft. Kijk, hier komt het eitje dan in die eileider. Het kan zijn dat een man hele goede zaadcellen heeft. En de zaadcellen die zwemmen naar binnen toe. Hè, er zwemt een stroom die kant op. En er zwemt een stroom die kant op. En normaal is het dan zo dat de bevruchting in de eileider plaatsvindt. Maar kijk, als het afgesloten is, kan de zaadcel nooit bij het eitje komen. Dus je kunt gewoon geen bevruchting krijgen. En als de eerste stap er niet is, de bevruchting er niet is, ja, dan kan de rest ook niet volgen natuurlijk. En misschien heeft die vrouw ook wel een prachtige baarmoeder om een zwangerschap in te laten uitgroeien. Maar goed, als die eileiders dicht zitten, dan kan er dus geen bevruchting komen en de rest dus ook niet. En wat kun je tegenwoordig doen? Je kunt tegenwoordig de vrouw dan hormonen geven, zodat er meerdere eitjes tot rijping komen. Die eitjes kun je weghalen en op een glaasje doen, hè, bevruchting op glas. Nou, zeg dat ik hier 3 eitjes heb. Je kunt de zaadcellen van de eigen man erbij doen. En dan moet je dus maar afwachten of er een bevruchting komt. Nou, dat kun je de volgende dag zien door de microscoop. En laten we zeggen dat er 2 bevruchtingen zijn. Die vruchtjes die breng je dan vervolgens terug in de baarmoeder. Het gaat vrij eenvoudig hoor. En dan hoop je maar dat het verder dan de natuurlijke weg volgt. Dat het ook gaat innestelen en dat het ook gaat uitgroeien. En dat moet je natuurlijk afwachten. Maar dat moet je normaal ook natuurlijk. Hè. Ook als een echtpaar gezond is. Hè, dan blijkt toch dat er van de 100 bevruchtingen er uiteindelijk maar 30 in de wieg terechtkomen. Want het bevruchte eitje moet normaal ook naar de baarmoeder gaan en innestelen. En heel vaak lukt dat niet, want die innesteling is best heel moeilijk. Maar als vrouw merk je daar dan niks van, want je gaat gewoon weer op tijd menstrueren. Maar bij de IVF weet je precies hoeveel eitjes je teruggebracht hebt. Als je dan 2 bevruchte eitjes teruggebracht hebt en je gaat toch menstrueren, ja, dan weet je dus dat die bevruchte eitjes niet zijn ingenesteld. Nu, ik moet u zeggen, ik heb zelf altijd erg veel steun gehad aan de 10 geboden. Wanneer je IVF doet binnen het huwelijk, Dus eitjes van deze vrouw en zaadcellen van haar eigen man. En je zorgt ervoor dat er geen overtollige vruchtjes zijn. Nou, in dit geval zijn er geen overtollige vruchtjes. Nou, dan zie ik niet in waarom dat niet zou mogen. He, want op deze manier kan het echtpaar toch eigen kinderen krijgen. Tegelijkertijd weet ik ook dat je er heel makkelijk een verkeerde kant mee op kunt gaan. Je kunt eitjes van een andere vrouw nemen. Je kunt zaadcellen van een andere man nemen. Wat ze ook wel eens doen, bijvoorbeeld wel 10 eitjes hierop. Kijk, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Nou, zeg. Nou, 10 eitjes erop en zeg dat je 9 bevruchtingen krijgt. Ze brengen altijd maar 2 bevruchte eitjes terug. Nou, en wat ga je met die overtollige vruchtjes doen? Ja, die worden soms vernietigd bijvoorbeeld. Nou, dat kan niet, want vanaf de bevruchting is er sprake van menselijk leven. En vanaf de bevruchting moet je beschermen. Je kunt ze in de diepvries doen. Er zit een heel groot risico aan, want als je ze later ontdooit, gaat de helft verloren. En bovendien is het zo, stel je voor dat je nou zwanger raakt, hè, en dat je, ja, dat liggen al die tijd die vruchtjes in de diepvries. En bovendien stel je voor dat dan wat met jezelf gebeurt, dat je op een gegeven moment die vruchtjes niet eens meer kunt ophalen. Nou, dan ga je dus daar de verkeerde kant mee op. Ik krijg hier heel veel vragen over. En ik zeg altijd, je moet altijd de dingen onderzoeken. Om op de klank af te zeggen van, nou, het lijkt me veel te technisch, doe dat maar niet. Dat vind ik ook niet goed, want kinderloosheid is een heel diep verdriet. Hè? En ik vind dus altijd, onderzoek de dingen. En wanneer het binnen het huwelijk gebeurt, dus nogmaals, eitjes van de eigen vrouw, zaadcellen van de eigen man. En je kunt, en dan moet je ook bespreken met de gynaecoloog, dat je zegt, ik wil dat u maximaal 2 eitjes op het schaaltje doet, of 3 eitjes op het schaaltje doet. He, dan kun je maximaal 2 of 3 bevruchtingen krijgen. En het ene ziekenhuis brengen ze 2 bevruchte eitjes terug, en het andere ziekenhuis 3 bevruchte eitjes, hangt er vanaf. Maar goed, dan kun je in ieder geval alle bevruchte eitjes terugbrengen in de baarmoeder. En heb je geen overtollige vruchtjes. En dan zeg ik ook, dan leg ik dat dus uit. En dan zeg ik, nou, als je binnen die grenzen blijft, dan zie ik niet in wat er verkeerd aan is. Maar dan zeg ik er altijd wel bij, leg het ook in het gebed voor God neer, of je daar vrede over mag krijgen. En als je daar vrede over mag krijgen, dan denk ik dat je daar binnen die grenzen dat mag doen. Krijg je daar geen vrede over, ja, dan moet je het niet doen. He? Maar goed, nogmaals, ik ga juist hier even verder op in, op die IVF. Mocht u daar nog meer vragen over hebben, dan kunt u dat natuurlijk altijd in de pauze ook nog vragen over stellen. He? Maar het is wel zo, kinderloosheid is een heel teer verdriet. En je ziet ook als echtparen te horen krijgen dat ze echt geen kinderen kunnen krijgen, dan komen ze daarmee ook in een rouwproces. En dat proces, daar heb je tijd voor nodig om te leren aanvaarden dat er in jouw huwelijk geen kinderen geboren zullen worden. En als je in de rouw zit, dan denk je steeds aan dat verlies. Ook een vrouw die haar man kwijt is, die denkt steeds aan haar man. En wat je zelf zo ontzettend mist, dat zie je bij een ander dubbel en dwars aanwezig. Als je als vrouw weduwe bent en je loopt op straat, dan lijkt het alsof je allemaal echtparen ziet, die samen naar de kerk gaan en samen boodschappen doen enzovoort. Omdat je dat zelf dan zo intens mist. En zo is het ook met vrouwen die geen kinderen kunnen krijgen. Als ze op straat lopen, lijkt het of ze alleen maar zwangere vrouwen zien. En vrouwen met kleine kinderen en vrouwen achter de kinderwagen enzovoort. Dat komt omdat je dus zelf in dat proces zit. En het heeft echt tijd nodig om dat ook te leren aanvaarden. Om dat als het ware een plaats te geven ook in je leven. En ik weet ook dat het voor vrouwen die geen kinderen kunnen krijgen ook soms heel moeilijk is om erover te praten. Kijk, en ik denk dat je als omgeving, dat geldt met allerlei dingen zo, dat je belangstelling hebt is goed. Dat wordt ook als fijn ervaren. Maar belangstelling kan zo ongemerkt overgaan in nieuwsgierigheid. En nieuwsgierigheid wordt altijd heel vervelend ervaren. Als je het gevoel hebt dat mensen jou vragen stellen omdat ze nieuwsgierig zijn, is dat heel vervelend. En belangstelling en nieuwsgierigheid, het kan heel dicht bij elkaar liggen. Als je zelf ook meeleeft met andere mensen, moet je eigenlijk ook steeds bij jezelf zeggen van, heb ik nu nog oprechte belangstelling, oprecht meeleven, of ben ik nu ondertussen nieuwsgierig geworden? Als je nieuwsgierig bent, dan kun je ook maar beter de vraag ook achterwege laten. Want er klagen ook echt paren wel eens over die geen kinderen kunnen krijgen. Van ja, de omgeving, hè, als je dan verteld hebt van, ja, wij zien wel uit naar de kinderzegen, maar wij hebben nog steeds geen kinderen. Dan wil men ook vaak weten van, ja, ben je bij de dokter en wat doet de dokter allemaal en tot hoever gaat die? Ligt het aan jou of ligt het aan je man? Ja, dat zijn dingen die gaan je niet aan. Ik vind ook altijd, als een echtpaar geen kinderen kan krijgen, wat heeft het nou, is het nou belang, voor belang van de buitenstaande om te weten of het aan hem of aan haar ligt? Als ze het willen vertellen, is het goed. Maar als ze het niet willen vertellen, moet je ook niet proberen om dat te ontfutselen. Goed, dan ga ik verder met het volgende. Aan de andere kant kan dat natuurlijk ook in gaan wringen. Als je als echtpaar kinderen een kindje hebt gekregen, dan ben je daar heel dankbaar voor. Als je na enige tijd weer een kindje mag krijgen, ben je er ook weer heel dankbaar voor. Maar het is nu eenmaal zo dat als een stelletje op 20-jarige leeftijd trouwt en ze zouden het laten komen zoals het komt, en 80% van de echtparen is normaal vruchtbaar, en ze laten komen zoals het komt, dan kan een vrouw ieder jaar al anderhalf jaar een baby krijgen. En dan zou bij 80% van de echtparen hier, zou de gemiddelde gezinsgrootte 18 à 20 kinderen zijn. Dat zou eigenlijk de normale gang van zaken zijn. Hè? Dus vandaar dat je daar ook mee in spanning kunt komen. En dan komen we dus aan de andere kant. Dan kan het zijn dat de vrouw bijna geen gemeenschap meer durft te hebben, omdat ze zo vreselijk bang is om zwanger te worden. En dan zit je midden in de vragen van de gezinsvorming. En ik zeg altijd het woord gezinsvorming. Want ik vind het, ik zeg nooit geboorteregeling of gezinsplanning of wat dan ook. Maar ik vind het woord gezinsvorming heel belangrijk. Omdat dat houdt in dat het een voorrecht is, een verantwoordelijkheid ook, om met de vorming van een gezin bezig te zijn. Kijk, en in Bijbelse tijden waren er geen vragen rond gezinsvorming. Hoe komt dat of hoe kwam dat? Dat kwam omdat een vrouw moest in Bijbelse tijden, zeker 4 jaar gaf ze borstvoeding. U moet het maar eens nalezen in het verhaal van Samuel. In Samuel staat bijvoorbeeld, u weet, Hanna kon eerst geen kinderen krijgen en toen kreeg Hanna toch een kindje, Samuel. En Samuel zou naar de tempel gaan, maar Samuel moest de eerste jaren bij zijn moeder blijven. Gewoon omdat hij borstvoeding nodig had. En als het kind dan, u kunt het lezen in 1 Samuel 1 vers 20 tot 23. En als het kind dan 3, 4 jaar was, dan ging het kind van de borst af. En dan kreeg het vast voedsel. En dan werd er ook vaak een feestje gegeven. Hè? En dan zie je ook dat Hanna dan Samuel naar de tempel brengt. En nu was het zo mooi. Als je dus intensief borstvoeding geeft. En ik zeg echt een streep onder intensief. Dan heeft God het zo gemaakt in de schepping. Dat dan de eisprong geremd wordt. Dan krijg je geen eisprong. Als je borstvoeding geeft, dan komt een hormoon vrij. Dat heet prolactine. En dat zorgt er dus voor via de hypofyse, het is heel ingewikkeld, maar dat er geen eirijping en geen eisprong komt. Dan zal er gelijk een vrouw zeggen hier, ja, ik ken iemand die gaf ook borstvoeding, die werd toch zwanger. Maar dat komt omdat wij borstvoeding geven, doen we het vaak om de zoveel uur. En dan kan het niet intensief genoeg zijn dat er toch een eisprong komt. En dat risico loop je zeker als het kind eenmaal vast voedsel krijgt. Dan drinkt het kind toch minder bij de moeder. En dan kun je soms toch wel weer een eisprong krijgen en soms ook zwanger zijn. Maar in Bijbelse tijden gaf men intensief borstvoeding. Het kind, ja, dat lag de hele dag bij de moeder in een draagdoek. Ging mee naar het land. Het lag zelfs 's nachts in bed bij de moeder. Denk maar aan het verhaal van Salomo. Hè, van die vrouwen, die een van die vrouwen ging op haar kind liggen. Normaal is het zo dat een vrouw heeft je hebt een soort reflex in je. Je kunt heel vast slapen en je zult niet op je kind gaan liggen. Dat is ingebouwd. Maar in het verhaal van Salomo is het dus toch een keer gebeurd dat de vrouw op haar kind is gelegen en het kind is gestorven. Nou, daardoor kun je dus inderdaad ook zien dat het kind lag zelfs 's nachts bij de moeder. Dus het kind dronk ook 's nachts als het daar behoefte aan had. En dan kon je gewoon als vrouw niet zwanger worden. Nou, na 3 à 4 jaar van de borst af, dan duurde het vaak een tijdje voor de vrouw weer de cyclus op gang kwam. De vrouw weer ging menstrueren. En dan was de vrouw meestal ook wel weer gauw in verwachting. Maar in Bijbelse tijden menstrueerden vrouwen bijna nooit. Dat wij iedere maand menstrueren is eigenlijk heel gek. He, want of ze waren zwanger, of ze gaven borstvoeding. En als die borstvoedingsperiode afgelopen was, dan duurde het een tijdje voor die cyclus weer op gang kwam. En meestal waren ze dan gelijk ook wel weer in verwachting. Maar je ziet dan ook, als je de Bijbel nakijkt, dat er niet echt veel vrouwen, veel kinderen, per vrouw geboren worden. Ik geloof dat er 1 vrouw bekend is, waar echt duidelijk staat dat hij 7 kinderen had. Ik geloof Lea, ik haal ze altijd door elkaar. Maar goed, ja, Lea was dat. Maar voor de rest zie je nooit dat. Kijk, dan zul je zeggen, Jacob had 12 zonen. Ja, maar hij had 4 vrouwen, zeg. He, dus je moet kijken naar het aantal kinderen wat per vrouw geboren wordt. En daarom, ja, wij hebben in onze tijd, in onze cultuur, ja, gaat dat niet meer, dat intensieve borstvoeding geven. En daarom zei ik net ook, als een stelletje op 20-jarige leeftijd trouwt en ze laat het komen zoals het komt, ja, dan kun je het. En zou de gemiddelde gezinsgrootte, zal 18 à 20 kinderen zijn. En daarom denk ik ook dat de meeste echtparen niet om de vragen van de gezinsvorming heen komen. En dan zou ik er dit van willen zeggen, ja, en dan zult u misschien zeggen, of dan hoor ik dit wel eens, dan zegt men wel eens, ja, maar het getal van kinderen wat God voor je weggelegd heeft, dat krijg je toch wel. Maar Ja, daar ben ik het toch niet mee eens om dat zo te zeggen. Kijk, wat God in zijn voorzienigheid besloten heeft, Heere God weet precies hoeveel kinderen iedere vrouw zal krijgen. Dat is ook zo. Dat weet God. Maar ik denk wel eens, het zou toch brutaal zijn om als mens daarachter te willen komen. Want dat openbaart God ons toch niet hoeveel kinderen je zult krijgen. Dat kun je achteraf wel zeggen, maar van tevoren niet. Maar Calvijn zegt het zo mooi, dat zeg ik niet, maar Calvijn zegt dat. Wij mensen hebben onze verantwoordelijkheid gekregen. En Gods voorzienigheid en onze verantwoordelijkheid zijn op een heel bijzondere manier met elkaar verbonden. Gods voorzienigheid werkt door onze verantwoordelijkheid heen. God heeft ons ook dat verantwoordelijkheidsgevoel gegeven. Het is net zo van, wanneer is je stervensuur? Dat weet ik ook niet. Dan zeg ik toch ook niet, nou, als ik een drukke verkeersweg heb, nou ja, dan kijk ik niet uit ook. Want ja, als mijn tijd is, dan kom ik toch onder een auto, dan kan ik uitkijken wat ik wil. En als mijn tijd niet is, ja, dan kom ik toch wel veilig aan de overkant. Zo werkt dat natuurlijk niet. We hebben een verantwoordelijkheid gekregen, dat gevoel ook gekregen, om in het verkeer uit te kijken. En zo is het ook. Ja, nou, kinderen krijgen natuurlijk wel iets anders dan onder een auto komen. Het gaat om het principe dat Gods voorzienigheid werkt door onze verantwoordelijkheid heen. En dat is, ja, dat krijg je echt niet altijd klip en klaar op een briefje. Ik denk dat het goed is als een vrouw een baby heeft gekregen, dat ze ook enige tijd rust mag hebben om te herstellen. Want 9 maanden zwangerschap, het vergt best veel van een vrouw. En ook de bevalling en de eerste tijd, de drukte ook daarna. En je ziet dan ook dat als je daar zo mee bezig bent en als vrouw en man daar samen over praat, dan zie je dat je na enige tijd vanzelf weer naar een volgende zwangerschap toegroeit. En zo gaat dat steeds weer. En als je dan wat ouder bent, dan krijg je op het gegeven moment ook het gevoel, het is goed dat het kindertal zo blijft zoals het is. Ik zou het tenminste heel gek vinden als ik een echtpaar van rond de 50 jaar op een spreekuur zou krijgen met de vraag, we zouden zo ontzettend graag nog een baby willen. Je ziet dat God ook overal een tijd voor gegeven heeft. Dan is natuurlijk de volgende vraag, hoe vul je dat in? Nou, ik denk dat alle middelen die inwerken nadat er bevruchting heeft plaatsgevonden, dat verkeerd is. Bijvoorbeeld de morning after pill, ik noem maar iets. Of het spiraaltje. Dan kun je wel een bevruchting krijgen. De bevruchting vindt wel plaats. En dan kom ik weer bij het plaatje van net. Kijk, de bevruchting kan dan wel plaatsvinden. Dus je krijgt hier een bevruchting. Het bevruchte eitje gaat vervolgens naar de baarmoeder. En een kleine week na de bevruchting gaat het bevruchte eitje zich innestelen in de baarmoederwand. En als je bijvoorbeeld de morning after pill gebruikt of je gebruikt het spiraaltje, dan kan het bevruchte eitje niet innestelen. En dan sterft dat dus af. Ja, en daarom heb ik er zelf altijd bezwaar tegen gehad. Ik vind dus dat je vanaf de bevruchting is er sprake van menselijk leven. En vanaf dat moment moet je het ook beschermen. Dus alleen middelen komen in aanmerking of methoden waarbij er geen bevruchting tot stand kan komen. Dus voordat er bevruchting is. En dan zult u zeggen, ja, maar dan sterven die zaadcellen ook af. Hè? Maar ja, aan een zaadcel kun je nog niet de waarde van menselijk leven toekennen. U moet zich voorstellen, iedere keer als de gemeenschap plaatsvindt, komen er wel 200 miljoen zaadcellen vrij. En die sterven dus, ja, al vindt de bevruchting plaats, dan kan er maar 1 zaadcel het eitje in. Dus de rest sterft toch ook af. Ja, dan ga je toch ook niet omhuilen dat al die zaadcellen afsterven. Ja, laten we ook even nuchter zijn. Hè? Dus ik wil wel zeggen, aan de zaadcel of het eitje als zodanig. En als meisje word je geboren met 2 miljoen eitjes in de eierstokken. Nou, daar ga je toch ook nog niet de waarde van menselijk leven aan toekennen. Dat begint voor mij voor de bevruchting. En daarom zijn alleen middelen of methoden geoorloofd waarbij je de bevruchting verhindert. En daar zijn daar verschillende middelen en methoden voor. En ik zal ze u noemen. Dat is in de eerste plaats de onderbroken gemeenschap. Men noemt dat ook wel de coitus interruptus. Hè? Op het moment dat de man voelt dat de zaadcellen vrijkomen, zorgt hij dat hij bij de vrouw vandaan is. Sommige echtparen kunnen daar toch heel goed mee omgaan. Maar er is best wel een kans op zwangerschap. Tweede is de periodieke onthouding. Dan kun je op de kalender werken en je kunt ook de temperatuurmethode volgen. Ik heb er ook uitgebreid in mijn boekje over geschreven, Trouw en Teder, dat is er ook. Als u het wil, wil ik dat na de pauze zeker ook uitleggen, maar er zijn zoveel boeken over. Dat is de periodieke onthouding. Goed, dat kan ook een hele goede methode zijn, omdat je dat samen als man en vrouw moet doen. Je moet er samen ook mee bezig zijn. Het kan ook spanningen geven. Want ja, als je gemenstrueerd hebt, kun je dan nog een paar dagen gemeenschap hebben, dan weer een tijd niet en dan weer een tijdje je wel. Ja, en dat kan ook spanningen geven. Dat je zegt van ja, als we geen zin hebben, moeten we toch maar gemeenschap hebben. En als we wel zin hebben, kan het niet. Maar goed, op zich is dat een hele goede methode. En ik vind dat ieder echtpaar zelf verantwoordelijk is, ja, welke methode men dan ook kiest. Derde is, dan kom je al bij de middelen. Nou, het condoomgebruik, hè, dat weet u ook. En het vierde is de anticonceptiepil. Bij de anticonceptiepil krijg je geen eisprong. Eigenlijk bootst de anticonceptiepil eigenlijk een beetje de borstvoeding na. Je krijgt geen eisprong en het slijm in de baarmoedermond is heel dik. Je hebt hier de baarmoedermond en het slijm wat hier zit wordt heel stug, waardoor de zaadcellen ook niet naar binnen kunnen. En als de anticonceptiepil goed geslikt wordt, kun je ook geen bevruchting krijgen. Soms is de vrouw wel eens slordig met de anticonceptiepil. En dan kan ze soms wel een eisprong krijgen en dan gaan soms wel de zaadcellen doorheen en dan kun je wel een bevruchting krijgen. En dan kan het ook zo zijn dat het bevruchte eitje niet innestelt, omdat het baarmoederslijmvlies wat veranderd is door de pil. Dus ik zeg ook altijd, als een vrouw kiest voor de pil, dan moet je hem ook echt trouw slikken, iedere dag en niet vergeten. En dan kun je echt geen eisprong krijgen en het slijm in de baarmoedermond is ook zo stug dat je dus ook echt geen bevruchting kunt krijgen. He, dus, maar goed, ik vind ook, dan heb je, als je ervoor kiest, heb je ook de verantwoordelijkheid om het dan ook goed te doen, om dan ook echt trouw te slikken. En als laatste, vijfde punt, is er de sterilisatie. Dan worden dus de eileiders opzettelijk doorgebrand van de vrouw of de zaadleiders van de man. En dan krijg je hetzelfde verhaal, dan krijg je wel een eisprong. En de zaadcellen komen ook binnen, maar er kan geen bevruchting optreden. Hè? En al deze middelen komen wel, die vijf dingen die ik genoemd heb, in principe zijn ze allemaal hetzelfde, want ze voorkomen dat er een bevruchting kan optreden. Hè? De sterilisatie, daar zou ik dat wel dit van willen zeggen, dat is wel definitief. He, dus als een echtpaar daarvoor kiest, ik zou dat ook inderdaad, kijk, het is een goede methode als er bijvoorbeeld een vrouw absoluut niet zwanger mag worden. He, ik ken een vrouw die heeft een ernstige hartafwijking, die mag echt niet in verwachting raken, dat wordt er dood. Nou, dan is sterilisatie de beste methode, het meest betrouwbaar. He, en het zou ook een methode kunnen zijn voor de meer oudere echtparen. Maar goed, ik heb u nou de vijf mogelijkheden en methoden genoemd. En ik vind dat ieder echtpaar, man en vrouw, er samen over moeten praten wat in hun situatie de beste oplossing is. En dat zal voor het ene echtpaar de periodieke onthouding zijn. En de andere echtpaar zal zeggen, ja, wij worden daar zo nerveus van. Of wij hebben daar toch al, ondanks periodieke onthouding, zwangerschappen meegemaakt. Dus een ander echtpaar weer kiest voor de pil. Ik denk dat we daarin elkaar ook niet moeten veroordelen, maar dat ieder echtpaar daarin ook zelf verantwoordelijk is. Goed, ik wil het hierbij laten. We hebben nu toch best uitgebreid gesproken over het onderwerp van de seksualiteit, de kinderloosheid en de gezinsvorming. En ik kan me heel goed voorstellen dat u daar echt persoonlijke vragen over heeft. En daarom zou ik u willen, schrijf ze ook op. Ik let echt niet op taalfouten, dus lange ei, korte ei, dt of zo. Dus, ja, dus ik merk wel eens dat mensen daarom niet dat eigenlijk niet goed op durven te schrijven. Doe dat nou maar, als ik maar begrijp waar het over gaat natuurlijk. En u mag het ook persoonlijk aan mij vragen stellen. En we hebben expres die doos daar neergezet. Want als u dus langs die cadeautafel loopt, die verkooptafel, dan kunt u toch die vraag er ook ongemerkt in doen. Dan gaan we dus na de pauze verder met het vragen beantwoorden. Ja, goed. Drink rustig de thee of de koffie verderop, dat maakt het alleen maar gezelliger. Dus ja. Ik heb ze maar niet gesorteerd, want het waren allemaal vragen door elkaar heen eigenlijk. Dus ik begin maar gewoon. Kan met een sterilisatie, kan je hormonen veranderen, bijvoorbeeld de schildklier? Nou, ik zal u vertellen hoe dat zit met een sterilisatie. Dus het is gewoon de technische informatie, zou je kunnen zeggen. Even kijken hoor. Dan heb je hier, zo. Nou, het is zo dat bij een sterilisatie worden dus de eileiders doorgesneden. En de vrouw krijgt dan gewoon iedere maand de eisprong, ja? En het eitje wordt altijd, het eitje zou heel makkelijk in de buikholte kunnen vallen, maar wat zie je dan? Ja, je kunt die eileider eigenlijk vergelijken met mijn arm, hè? Er zitten ook vingertjes aan. Tegen de tijd dat de eisprong plaatsvindt, gaan die vingertjes er zo omheen zitten. En daardoor komt het eitje keurig dus hier in de eileider. En de zaadcellen komen vrij in de schede. En als je een zaadcel ook ziet vergroot, dan zie je echt zo'n kop, hè? met een staart. En ze zwemmen dus, er komen dus de 200 miljoen komen er vrij. En die 200 miljoen zijn natuurlijk lang niet allemaal even goed. En je krijgt gelijk een natuurlijke selectie, hè? Want alleen de sterken kunnen naar binnen zwemmen en de slechter blijven vanzelf achter. En ze kunnen heel hard zwemmen, want als je dus omzet in de grootte van een mens, dan kunnen ze sneller zwemmen dan de Olympisch kampioen borstkrabbel. Ja, dus... Ja, om even een indruk te hebben. Maar goed, die zwemmen dus naar binnen toe. Kijk, en u ziet het al, de zaadstok kan niet bij het eitje komen, dus je krijgt geen bevruchting. De menstruatie gaat gewoon door, want ik heb wel eens gemerkt dat vrouwen dachten dat dan de menstruatie ook ophoudt. Want kijk, hier heb je de baarmoederwand, die teken ik. En door de hormonen van de eierstok, en dit zijn dus de eierstokken, en hormonen die worden altijd aan bloed afgegeven. En aangezien het bloed je hele lijf doorstroomt, komen die hormonen dus in je hele lichaam. En dat is de reden dat een meisje in de puberteit ook het uiterlijk van vrouw krijgt. Ze krijgt een vrouwelijke hormoon in het bloed, dus ze krijgt borstontwikkeling, beharing en het uiterlijk van vrouw. En die hormonen komen ook langs de baarmoeder. En iedere maand gaat het baarmoederslijmvlies groeien. En na 4 weken wordt het weer afgestoten. En als je gesteriliseerd bent, dan komen die hormonen gewoon in het bloed van de vrouw. En het bloed stroomt langs de baarmoeder, dus het baarmoederslijmvlies, dat groeit gewoon iedere maand. En het wordt ook iedere maand afgestoten. Dus verder gaat alles gewoon door. En een sterilisatie, het wordt alleen dus onderbroken, zou je kunnen zeggen. En het heeft geen invloed op de schildklier of wat dan ook. Als iemand, ja, ik kan me voorstellen dat iemand dus, stel je voor, iemand laat zich steriliseren en krijgt een maand later aan de schildklier, dan denk je natuurlijk al gauw dat het komt door die sterilisatie. Maar dat had je dan even goed gekregen. Dan, op dat moment. He, maar het is dan ja, vlak na elkaar. En dan ga je zelf een gauw verband leggen. Maar het heeft geen invloed op de hormoonhuishouding verder in het lichaam. Dus niet op de schildklier, niet op de menstruatie. Dat gaat gewoon door. Zijn hier vragen over? Nee? Ga ik verder. Een andere vraag. Oh ja. Toch is de gezinsvorming heel moeilijk. Kinderen zijn een zegen van de Heere. Als vrouw ervaar je elke keer weer, ook al is het de zoveelste bijvoorbeeld, wat is het heerlijk zo'n baby weer te mogen hebben. Aan de andere kant, ze worden groter. Wat een moeilijke tijd om ze groot te brengen. Het kost meer energie, denk ik, dan vroeger. Er komt zoveel op je af. En in deze weg, een Bijbelse weg te vinden, hoeveel kinderen is goed en kan ik dit aan, een groot gezin, ook al zouden we dit willen, wat voor zorgen komen er, ook dit ervaart een man anders. Nou, dit is eigenlijk meer een opmerking, zou je kunnen zeggen. Het mooie vind ik altijd wel, kijk, op een gegeven moment kun je als echtpaar inderdaad het gevoel hebben, het is goed dat het kindertal zo blijft als het is. En als een vrouw dan toch weer zwanger raakt, dan kan ik me ook goed voorstellen dat de vrouw daar best even van schrikt. Hè? Je had er toch niet meer zo op gerekend enzovoort. Maar het mooie vind ik dan toch weer dat je 9 maanden zwanger bent. En als je dan eenmaal ja, naar de bevalling toegroeit en je hebt de baby weer in de armen, ja, dan hou je natuurlijk ook weer zielsveel van dat kindje. Natuurlijk, en dan ben je ook dankbaar dat je het hebt. Ik was zelf 20 toen ik nog een broertje kreeg. Hè? En mijn moeder was 41, moet je nagaan, 41, 20 en 0. Dat had mijn kind kunnen zijn, bij wijze van spreken. Maar goed, dan zou je zo'n kindje natuurlijk ook voor geen goud weer willen missen. Zo is dat natuurlijk ook. Op zich is dat natuurlijk heel fijn dat het ook weer zo kan. Maar op een gegeven moment, als een kindje er weer is, ik denk dat je op een gegeven moment allemaal toch toegroeit, als je wat ouder wordt, dat je ook zegt, het is goed dat het kindertal zo is, dat het blijft zoals het is. Een tijdje geleden, toen kreeg ik een vrouw aan de telefoon, en ze zei, ja, mevrouw, ik moet u echt wat vertellen, zei ze, mijn dochter gaat binnenkort trouwen. Het bedrijf van mijn man wordt verbouwd. Want mijn schoonzoon en mijn dochter die komen daar te wonen. Ik zit zelf midden in de verhuizing. Ik ben 50 jaar en heb ik gisteren gehoord van de dokter dat ik zwanger ben. Dus ik, de jongste is 18 jaar. Ik wil het niet en ik kan het niet. Nou, ik kan je toch wel voorstellen dat iemand daar toch wel heel erg verschrikt. Ze zei ook, ik weet ook echt dat ik geen abortus mag doen, maar ik zal wel bij mezelf weg kunnen lopen. We zitten zo midden in alles. En ik denk dat je daar wel begrip voor moet hebben, dat niet niks is. En de oudste zwangerschap die ik ooit meegemaakt heb in het ziekenhuis, dat was een vrouw van 54 jaar. Want zolang een vrouw menstrueert, kan ze zwanger worden. Je ziet echt dat de vruchtbaarheid afneemt boven het 35e jaar en het 40e jaar ook. Maar al heb je nog maar één, kijk, en als je in de overgang komt, ja, dan heb je toch nog wel eens af en toe een eisprong. Maar je zal maar net één eisprong hebben, net die avond ervoor gemeenschap hebben gehad, kun je wel zwanger raken. En En er worden in Nederland ongeveer 8 vrouwen per jaar die boven de 50 jaar nog zwanger raken. En ik kan me toch goed voorstellen dat je daar wel heel erg van schrikt. Bovendien heb je natuurlijk toch een grotere kans ook om een kindje te krijgen met syndroom van Down. Maar dat is niet het ergste. Maar ook als je dan, stel je voor, die mevrouw is 54 jaar, het is een miskraam geworden. Maar je moet de hele rit weer van voor naar van maken. Zwanger, bevallen, weer kindje thuis in de box, enzovoort. Ze was zelf ook al oma. Nou ja, daar moeten we ook wel nuchter in zijn. Kijk, in de Bijbelse tijden kwam de vrouw waarschijnlijk rond haar 40ste jaar in de overgang. En ik denk dat dat een mooie tijd is op zich. Je ziet toch dat het bezwaarlijker wordt, dat als zeker als de vrouw een eindje boven de 40 is, om nog zwanger te zijn. Je ziet het ook aan het lichaam. He, dat lichaam, dat is gewoon, dat gaat gewoon veel moeilijker ook, die zwangerschappen vaak. En ook de bevalling gaat gewoon moeilijker. Wat dat betreft vond ik het eigenlijk wel goed vroeger dat de vrouw op de 40ste in de overgang kwam. Ik vind trouwens ook heel mooi dat er overal een tijd voor is. Stel je voor dat je nooit in de overgang kwam. He, dat je tot je 80ste zwanger zou kunnen worden. Ja, we vinden het eigenlijk maar zo logisch. Maar dat God ook overal een tijd voor gesteld heeft. En je ziet toch dat het toch bezwaarlijker wordt om echt boven de 40 jaar toch nog weer zwanger te raken. Goed, volgende vraag. Als de eileiders afgesloten zijn door een infectie, wat voor infectie kan dat zijn? Is dat definitief of te verhelpen? Nou, dat kan dus aangeboren zijn dat de eileiders afgesloten zijn. Het kan bijvoorbeeld door een hele lelijke blinde darmontsteking. De blinde darm zit in de buurt. En dan kan die ontsteking overgaan op de eileiders en dan kunnen de eileiders ook ontstoken raken. Ja, het kan door een infectie die van buiten afkomt, die zo hier van buiten af, kijk, zo naar binnen gaat en zo de eileiders dichtmaakt. Ook geslachtsziekten kunnen dus, we zeggen tegenwoordig seksueel overdraagbare aandoeningen, kunnen ook maken dat de eileiders dicht zijn. Dat kan dus ook. He, dus er zijn meerdere redenen waarom een eileider dicht kan zitten. En als u een eileider bekijkt, kijk, ik heb die eileider hier heel breed dik getekend, maar een eileider is ongeveer 20 centimeter lang en is dunner dan dit krijtje. Ja? En u moet zich voorstellen, het gangetje wat in de eileider zit, is een echt heel piepklein gekronkeld gangetje. Dat ziet er echt zo uit, hè? Zo heel gekronkeld. En als je bijvoorbeeld een ontsteking hebt, dan krijg je altijd littekenweefsel en daardoor gaat die eileider dicht zitten. He, dus op een gegeven moment, als die ontsteking over is, dan zijn de bacteriën weg. Ja, dan heb je hier door dat litteken, zit die eileider dicht. En de vraag is, ja, kun je dat niet laten verhelpen? Nou opereerde men dat vroeger ook wel. Maar dan moet je onder de microscoop opereren. He, het was een vrouwelijke gynaecoloog die dat erg goed kon. En dan door de microscoop kijken, kun je dat gangetje, kun je de uiteinden van die gangetjes aan elkaar hechten. Maar het resultaat was gewoon heel slecht. Want op het moment dat je die... Dus stel je voor, hier zit de stop. Nou, hier zit de stop. Je haalt die stop eruit en je hecht deze kanten weer aan elkaar. Dan zul je zeggen, ja, dan is die toch open. Maar dat gangetje is zo nauw. Je moet dus door de microscoop die open einde aan elkaar hechten. En op het moment dat het geneest, krijg je littekenvorming en zit die weer dicht. Dus dat was het probleem. En de een geneest met sterkere littekens dan de ander. Dus vandaar dat deze operatie maar bij 10% van de vrouwen succes had. En daarom doet men eigenlijk die operatie niet meer. En bovendien had je ook meer kans op een buitenbaarmoeilijke zwangerschap na de operatie. Want het kon zijn, dan zal ik het hier eens even tekenen. Kijk, dan teken ik het. Het gangetje is dus heel nauw, hè. Maar nou, dan teken ik het even. Zo. Moet eens kijken. Nou is die vrouw hier geopereerd. En hier is dus het litteken. Is er dus iets... het is wel open, maar er zit toch nog wel een vernauwing. U kunt zich voorstellen wat er gebeurt. Kijk, hier heb je de eisprong. Nou, zaadcellen zijn heel klein. Die kunnen er makkelijk langs schieten. Je krijgt een bevruchting. Dat bevruchte eitje gaat zich gelijk delen. Eén celletje worden er twee worden er vier. Dus hij moet dus naar de baarmoeder toe. En tegen de tijd dat hij hier is, is een heel klompje cellen al. En wat ziet u dus? Hij kan er dus niet langs. Dus blijft hij hier steken, gaat hij hier innesten en heb je dus een buitenbaarmoeilijke zwangerschap. En dat kan dus, ja, ik heb zelf veel op de OK gewerkt ook. En dan kan zo'n eileider helemaal barsten en het kan enorm bloeden in de buik. En je kunt aan geopereerd worden, dat gaat niet om, maar die zwangerschap die is dan over. En meestal moet je die hele eileider wegnemen. Dus als je er ook aan geopereerd bent en hij is weer doorgankelijk, dan heb je al geluk dat hij doorgankelijk is, want voor hetzelfde geld zit hij gelijk weer dicht door het littekenweefsel. Maar is die doorgangelijk, heb je kans dat de vrouw gelijk daarna weer een buitenbaarmoederlijke zwangerschap krijgt. Dus je kunt zich voorstellen dat men er niet zo happig op is om het te opereren. En dat men dan dus liever de IVF-methode doet. Goed. Volgende vraag. Bij kinderloosheid mag je dan wel IVF? En wat is precies de ICSI-methode? Nou, er staat erachter, is injecteren van de zaadcel in de eicel, bevrucht dan de mens of bevrucht God. Nou, ik heb gezegd, dus bij de IVF-methode, ik vind het dus verantwoord wanneer het dus binnen het huwelijk gebeurt. Dus eitjes van deze vrouw met zaadcellen van de eigen man en dat je ervoor zorgt dat er geen overtollige vruchtjes komen. En dat heb ik dus ook uitgelegd, hè, dat je dan dus bijvoorbeeld in sommige ziekenhuizen planten ze 3 bevruchte eitjes terug, in andere ziekenhuizen 2. Nou, als ze dus 2 terugplanten, moet je dus hier 2 eitjes op een schaaltje doen. Dan kun je maximaal 2 bevruchtingen krijgen. En dan kun je allebei de vruchtjes terugbrengen in de baarmoeder. Heb je inderdaad ook kans op een tweeling, dat kan dan dus ook gebeuren. Maar een echtpaar wat naar kinderen uitkijkt, is eigenlijk alleen maar blij met een tweeling. He, dus dat zal alleen maar meegenomen zijn. Dus wanneer het zo plaatsvindt, en dat moet je ook bespreken met de gynaecoloog, zie ik niet in waarom je er bezwaar tegen zou kunnen hebben. He, maar als iemand zelf zegt van ja, maar ook dan, ook al is het binnen het huwelijk en ook al komen er geen overtollige vruchtjes, dan kan ik het nog niet doen voor mijn eigen geweten. Dan zeg ik ook, dan moet je het niet doen. Je moet er wel ook, ja, ik zeg dan ook, bid er ook voor. En als je geen vrijmoedigheid krijgt, moet je het niet doen. Krijg je de vrijmoedigheid wel, dan kun je het dus wel doen. En dus binnen die grenzen kan ik er zeker wel achter staan. Wat is nu de ICSI-methode? Nou, kijk, het is zo, je doet, als je hier zaadcellen bij doet, moet je hier veel zaadcellen bij doen. Want dan heb je kans op een bevruchting. En er zijn nogal wat mannen die heel weinig zaadcellen maken. Heel erg weinig. En daardoor zijn ze ook, dat is ook de reden, dus dat ze geen kinderen kunnen krijgen. En als je die weinige zaadcellen bij die eitjes doet, dan heb je hele kleine kans of geen kans op een bevruchting. En wat doen ze tegenwoordig dan? Dan doen ze de ICSI-methode. Dan breng je een eitje onder de microscoop en dan maak je het eitje de wand open en dan breng je de kop van een zaadcel naar binnen toe. En zo krijg je dan dus een bevruchting. En dan staat hier van, bevrucht dan de mens of bevrucht God? Ja, het is zo dat, ook al breng je een zaadcel binnen dat eitje, kijk, dat eitje heeft een kern. En die zaadcel, dat teken ik zo even, die zaadcel heeft ook een kern. Je kunt die zaadcel wel binnenbrengen, maar die kern en die kern, in de kern van het eitje zitten namelijk de eigenschappen van de moeder. In de kern van de zaadcel zitten de eigenschappen van de vader. En die kernen moeten samen gaan smelten. Ja, en dat moet je maar afwachten of dat gebeurt. He, dus ik vind iedere bevruchting, je kunt heel ver, kijk, bij de gemeenschap doe je het in feite ook. Als je seksuele omgang hebt, dan zorg je dat de zaadcellen in feite ook bij dat eitje kunnen komen. Alleen die zaadcellen moeten wel nog die baarmoeder inzwemmen. Hier breng je de zaadcel al wat dichter bij het eitje, op het schaaltje. En hier breng je de zaadcel in het eitje. Maar het hele wonder van de bevruchting, dat de kern met de eigenschappen van de vader en de kern met de eigenschappen van de moeder, ja, dat moet je maar helemaal afwachten of dat plaatsvindt. He, en ik vind dat die bevruchting dan toch ook echt, ja, van God is. En ik vind je als mensen daar toch ook, ja, een schakel mag zijn in die keten om dat tot stand te brengen. Maar voor de ICSI geldt hetzelfde als voor de IVF. He, want bij de ICSI halen ze ook wel 16 eitjes bij de vrouw weg. En dan gaan ze al die 16 eitjes bevruchten. Ja, dan heb je ook weer overtollige vruchtjes. En daar, je moet, ik vind dat je geen overtollige vruchtjes moet hebben. Want je gaat ze of vernietigen, of je doet ze in de diepvries. Ja. Ja, nou ja, daar ga je de verkeerde weg mee op. Want er kan van alles gebeuren met jou, met je man. En daar zitten die vruchtjes in de diepvries. Dan heb je weesembryo's in de diepvries. En bovendien, als je ze ontdooit, heb je hele grote kans dat ze dus afsterven. Ja. Zijn er tot zover vragen? Ja, als ik niet begrijp, zeg het alstublieft hoor. Ja. Kunt u iets zeggen over de prikpil? Nou, je menstrueert niet meer, maar betekent dat ook dat je bijvoorbeeld overgangsverschijnselen kunt krijgen. En werkt het net zo qua hormonen als de gewone pil? Is het voordeel dat je hem niet kunt vergeten? Nou, bij de prikpil, daar zit in de gewone anticonceptiepil zitten 2 hormonen. Ik zal ze even opschrijven. Dat is oestrogeen en progesteron. En het zijn hormonen die de vrouw zelf ook maakt in de eierstok. Maar nu zitten die hormonen in de anticonceptiepil, die slik je dus. En dan komen die hormonen dus, dit pilletje komt in je darmen. Dan wordt het opgenomen door de darmwand en dan komen die hormonen in het bloed. En daardoor, nou denken die eierstokken, eigenlijk, ja, het gaat via een ingewikkelde weg via de hypofyse. Maar om het eenvoudig te vertellen, die eierstokken die denken, oh, er is al een eisprong geweest, want die twee hormonen zijn er. Dus hoeven wij nu geen eisprong tot stand te brengen. Ze worden als het ware een beetje gefopt, zo gaat het. Zo werkt de anticonceptiepil, ja. In de prikpil zit alleen het progesteron. Ja? En het progesteron zorgt er met name voor dat het slijm in de baarmoedermond heel erg stug wordt. Zodat de zaadcellen er moeilijker doorheen gaan. Het nadeel van de prikpil vind ik toch, ja, je geeft een injectie, je kunt hem inderdaad niet meer vergeten. Maar ja, bij de een werkt die korter en bij de ander werkt die langer. En als je dan maar steeds niet gaat menstrueren, dan denk je van, zeker als je op een gegeven moment weer zwanger wil worden en je gaat maar niet menstrueren, maar dan denk je, ja, ben ik nu al zwanger of ligt het nog aan die pil? Je hebt er als het ware niet zo'n vat meer op. En wat ik ook wel vind van de prikpil, zit er dus eigenlijk alleen progesteron zit er dus in, dat als je daar gevoelig voor bent, kun je er heel somber van worden. Somber en ook een beetje chagrijnerig. En ja, het progesteron werkt zo. Dus de vrouwen zijn er gevoelig voor. En het probleem is, ja, als je hem erin gespoten hebt, ja, dan kan je rustig zitten wachten als die uitgewerkt is. Dat vind ik dan toch een nadeel. Hè? Dus ja, ik zou hem zelf nooit zo gaan adviseren aan vrouwen. Hè? Dan zou ik toch eerder kiezen voor de gewone anticonceptiepil. Als je daartussen zou moeten kiezen. Hè? Ik vind, je moet als je de anticonceptiepil slikt, waarom zou je die vergeten? Het is zo belangrijk. En je vergeet toch ook niet te eten of je tanden te poetsen? Hè? Ik noem maar iets. Dus als je dan zegt, nou, wij hebben het gevoel dat we in onze situatie de pil mogen gebruiken, dan zou ik de voorkeur geven aan anticonceptiepil boven de prikpil. Ja. Ja, 6 weken tot 3 maanden. Of je 1 keer in de 3 maanden, ik heb mezelf nooit ook geadviseerd en vragen of je 1 keer in de 3 maanden of 1 keer in de 2 maanden of zo een nieuwe injectie moet halen. Maar het kan zijn, dus als je er mee stopt met die injecties, dat je nog een hele tijd niet menstrueert.
Nog een vraag.
Ja.
Is ook een nieuw soort spiraaltje?
Ja, er is ook een vraag bij. Ja, er is ook een nieuw soort spiraaltje en daar zit ook het hormoon progesteron in. Dat klopt. Dat is nog niet zo lang op de markt. En dat progesteron, dat heb je dus het spiraaltje wat ingebracht wordt. En ik heb verteld, bij een spiraaltje kun je wel een bevruchting krijgen, maar het bevruchte eitje kan niet innistelen. Omdat er op het spiraaltje de progesteron zit, krijg je ook wordt het slijm in de baarmoedermond stugger, waardoor ook de zaadcellen moeilijker naar binnen kunnen gaan. Waardoor je dus ook moeilijker een bevruchting kunt krijgen. Dus dit spiraaltje, dat is natuurlijk beter als het oude spiraaltje. Want dat oude spiraaltje, daar is de werking echt van, dat er geen innesteling kan plaatsvinden. En dit spiraaltje zit progesteron bij, dus de zaadcellen kunnen moeilijker naar binnen. Dus het komt meer in de richting van anticonceptie. Maar hoe lang werkt dat progesteron? Dat is mijn vraag dus.
Ja, maar het schijnt ook dat je geen menstruatie meer
krijgt. Ja, dat kan ook. Dat zie je ook bij de prikpil. Dat de vrouw dus vaak geen menstruatie meer krijgt. Is dat zo'n voordeel?
Nee.
Hè, want je weet, het is toch ook. Het voordeel is, als je 1 keer in de maand menstrueert, dat je ook dan echt weer, oh, ik menstrueer weer. Dus ik ben ook niet zwanger. Je hebt ook iedere keer weer die bevestiging. Ik vind het gewoon niet zo'n voordeel om heel lang niet te menstrueren. Maar ja, goed, dat is ieders keus, hè? Ja. Goed. Je kunt dus van de prikpil niet de overgangsverschijnselen krijgen. Nee, dat is niet zo. Je krijgt de overgang. Je komt in de overgang om de eierstokken stoppen. Je houdt er gewoon mee op. En je maakt vooral steeds minder oestrogeen. En ook geen progesteron meer, maar vooral steeds minder oestrogeen. Dat mist het hele lichaam. En daardoor kom je in de overgang. En als je de prikpil gebruikt, maak je nog wel oestrogeen zelf. Periodieke onthouding wordt wel natuurlijke geboorteregeling genoemd. Maar is het niet heel onnatuurlijk dat er juist op de vruchtbare dagen, als ook een vrouw het meeste verlangen heeft, dat er geen gemeenschap kan plaatsvinden? Ja, men noemt het de natuurlijke methode, omdat men zegt dat je geen hulpmiddelen nodig hebt, hè, zoals een condoom of als de pil. Hè, en ja, ik wil die periodieke onthouding ook wel even uitleggen. Kijk, het is die periodieke onthouding, en dan heb ik het speciaal over dus die, niet de kalendermethode, maar die symptothermale test, de temperatuurmethode. Dan moet je dus iedere ochtend temperaturen, rectaal, hè? Dus niet onder de oksel, want dan krijg je onbetrouwbare uitslag. Hè? En je moet zeker 6 uur nachtrust hebben gehad. Dus als de kinderen 's nachts blaren en je moet er 4 keer uit. Ja, dat is een goede reden om je man eruit te laten gaan. Dat vind ik wel. Ja. Want anders loop je iedere keer te rennen en dan loopt die temperatuur iets op. He, het zijn maar 10 graden. He? Nou, je moet de elektrische deken niet te hoog hebben staan. Het waterbed moet niet te warm zijn. Dus dat is gewoon wel zo. Kijk. En dan moet je ruitjespapier nemen. En dan doe je het zo. Dan zeg je 36,4, 36,5, 36,6, 36,7, 36,8, 36,9, 37,0, 37,1. En dan moet je dus iedere ochtend temperaturen. En wat zie je dan? Voor de ijsprong zit hij meestal op 36,5, 6. Nou, nog eens een keer 6, een keer 5, een keer 7 misschien. En dan, soms is het wel zo dat hij vlak voor de ijsprong even naar beneden gaat. En dan schiet hij vaak 0,4 graden Celsius omhoog. Dus daarna is hij 's ochtends steeds, 36,9, 37,0, zo. En dan zie je eigenlijk dit. En op de dag dat je gaat menstrueren is die dan weer laag. Hè? Nu kan je, dus dan mag je, de eerste 5 dagen menstrueer je dus dan kun je geen gemeenschap hebben. Dan kan het een paar dagen kun je dan gemeenschap hebben, dus wel. Maar dan moet je betijds stoppen met gemeenschap. Want het is namelijk zo dat die zaadcellen zijn nog zeker in staat om 48 uur lang een eitje te bevruchten. Dus het is nu woensdag. Maar stel je voor, een echtpaar heeft maandagavond gemeenschap gehad. Ja? En dinsdagochtend vroeg is de man naar Canada vertrokken. En dinsdagavond heeft hij gebeld in Canada, nou ben goed aangekomen. Goed. Woensdagochtend krijgt die vrouw een ijsprong. Dan kan die vrouw op woensdagochtend, terwijl die man al lang in Canada zit, toch bevrucht raken. Ja, snap u? Ik wil er maar niet zeggen, de zaadcellen zijn... Ze leven waarschijnlijk 36 uur in het lichaam van de vrouw. Maar ze zijn 48 uur lang... in staat om nog een eitje te bevruchten. Vandaar dat je zeker voor die tijd natuurlijk geen gemeenschap meer moet hebben. Hè? En dan moet je wachten tot dus die temperatuur omhoog is gegaan. En als die 2 dagen omhoog is, het eitje leeft waarschijnlijk, dat leeft nog geen 24 uur. Dus is het eitje afgestorven. Dus hier, geen gemeenschap. Dus hier mag het dan even weer wel. En dan daarna mag het weer tot de volgende menstruatie. Nou ja, kijk, en dan zou je natuurlijk net zien. Als je zin hebt, dan kan het niet. En als je geen zin hebt, dan moet het eigenlijk. Want anders kan het straks weer niet. Dus het heeft nogal wel wat. Ja, het heeft dus nogal wat voet in aarde. En bovendien is het ook zo. Je moet goed op je lichaam letten. Want ik weet goed, het eerste echtpaar wat ik het uitlegde, had ik echt mijn best voor gedaan. Een uur lang allerlei reken, ruitjes met grafieken gemaakt enzovoort. Want, en toen, die vrouw was prompt volgende maand zwanger. En hoe kwam dat? Toen ze had een keurige grafiek. En toen bleek dus, toen hebben we alles nagevraagd. En toen zei ze, ik zei, heb je geen keelpijn gehad of een beetje verkouden? Toen zei ze, rond hier deze tijd dat heb je wel, dat je 's morgens wakker wordt, je keel zeer doet, dat je lichaam zeer doet. Maar als je dan eenmaal maar uit bed gaat, dan gaat het eigenlijk wel weer. Hè, dan ben je toch een beetje grieperig. Maar dan gaat die temperatuur iets van omhoog. Dus die temperatuur was hier omhoog gegaan. En die was 2 dagen omhoog, dus dat echtpaar dacht, nou kunnen we een gemeenschap hebben. En toen had ze prompt de ijsprong. He? Dus dat zijn allemaal wel dingen waar je heel erg goed op moet letten. Je moet ook in combinatie doen met je slijm, maar de temperatuur is toch wel het belangrijkste. En als je er goed in getraind bent, kun je op plaats alleen maar rond deze tijd temperaturen. Maar het zijn maar 10% van de vrouwen, ook al hebben ze het ijsprong, gaat de temperatuur toch niet omhoog. Dus die hebben er al niks meer aan. Bovendien die slijmafscheiding, het is zo tegen de tijd dat de ijsprong komt, wordt het slijm in de baarmoedermond dunner. Het slijm in de baarmoedermond is normaal dik, want ik zei, er kunnen er geen zaadcellen doorheen, maar ook geen bacteriën doorheen. En tegen de tijd dat je de ijsprong krijgt, en het lichaam zich dus openstelt voor een zwangerschap, wordt het slijm in de baarmoedermond dunner, zodat de zaadcellen er eventueel doorheen kunnen zwemmen. En het slijm, dat verlies je ook. Dat kun je merken, dat je dan zelf vochtiger bent. En als je dat slijm tussen duim en wijsvinger doet, dan trekt dat lange draden. Dus dan weet je ook, als dat zo is, dat de ijsprong aanstaande is. Maar dan moet ik ook zeggen, de ene vrouw heeft gewoon meer afscheiding dan de andere vrouw. Want als je bijvoorbeeld de avond ervoor gemeenschap gehad hebt, dan heb je ook de volgende dag al vaak wat meer afscheiding. Dus dan is dat soms heel moeilijk. Er zijn ook cursussen voor dat je met haar als man en vrouw samen naar die cursus kunt gaan. Want het is wel belangrijk dat je ook goed geïnstrueerd wordt daarin. Want als je het niet goed doet, raak je prompt zwanger. Ja, echt. En, want je hebt dan ook nog de kalendermethode. Dan gaat men alleen op de kalender af. Maar kijk, laat ik dit zeggen. Kijk, als een vrouw 30 jaar is en ze raakt onverwacht zwanger, dan is dat natuurlijk geen punt. Als je verder goed gezond bent enzovoort. Maar ik vind juist als je ouder bent, echt een eindje boven de 40 komt, dan als je dan onverwacht zwanger wordt, wordt het gewoon veel moeilijker. En dan komt het er gewoon veel meer op aan. En dan wordt juist je cyclus onregelmatig. En heb je de ene maand wel een eisprong en de andere maand niet. En dan is juist die methode, dan zou je juist meer zekerheid moeten hebben, is dan vaak moeilijker. Hè? Maar er zijn ook boeken voor dat je dat echt helemaal kunt bestuderen. Ja?
Als je nou dat slijm kwijtraakt.
Ja. Dan is de ijsprong net geweest. Ja, nou, het begint. Nee, laat ik het zo, nee, anders zeggen. Het begint al dunner te worden tegen de tijd. Nee, ik dacht de temperatuur. De temperatuur gaat omhoog na de ijsprong. Dus als de temperatuur omhoog gaat, is de ijsprong geweest. Maar het slijm wordt van tevoren al dunner. Want het moet die zaadcellen doorlaten. Dus tegen de tijd dat het eitje rijp, echt goed rijp is, wordt het slijm al dunner. Dus het slijm wordt al dunner voor de ijsprong. En de temperatuur gaat omhoog na de ijsprong. Zo is het.
Ja, toch denk ik wat u zegt van ja, of wat vaak gezegd wordt, wij gebruiken dus deze methode.
Ja.
Ja, waar we ons heel prima bij
voelen. Ja.
Wij hebben dus ook de cursus gedaan.
Ja.
Maar dan denk ik van ja, op het moment dat je, ja, het is wel zo, dat je uitvoer hebt, is het een beetje belangrijk.
Ja.
Het is wel zo. Maar omdat je het samen doet, kun je ermee omgaan.
Ja.
Maar aan de andere kant denk ik, als je de pil stikt, dan heb je altijd dezelfde hormoonspiegel. Dan denk ik van hoe is het dan?
Ja. Ja, dat is ook zo. Kijk, op het moment dat je dus... Het is wel zo dat... ik zeg ook altijd, daarom zal ik ook nooit zeggen, een echtpaar moet dit of moet dat doen. Want mijn ervaring is gewoon dat alleen die methode goed werkt waar ze zelf achter staan. Want als ik tegen een echtpaar zou zeggen, nou, ik zou in uw situatie, zou ik periodiek onthouden, een hele goede methode vinden, en ze staan er niet echt achter, dan mislukt die methode heel erg. Als je aan de andere kant tegen een echtpaar wat wel de periodiek onthouding toepast, zou zeggen, dat zou beter zijn als je de pil zou slikken, om maar eens iets te zeggen, dan mislukt die methode, want ze staan er niet achter. Hè? Maar het is natuurlijk wel zo, je moet natuurlijk, je leert er op een gegeven moment mee omgaan en je moet er ook als man en vrouw samen over praten, wat natuurlijk heel erg, heel goed is natuurlijk, dus altijd goed. Aan de andere kant is natuurlijk zo, kunnen sommige vrouwen zo'n angst hebben voor zwangerschap, zeker als ze een aantal keren onverwacht zwanger zijn geraakt, dat ze bijna geen gemeenschap meer durven hebben. En dan denk ik wel eens, ik heb vorige week nog een echtpaar op bezoek gehad, die vrouw is gewoon panisch om zwanger te worden. Die durft eigenlijk zelfs de pil niet te vertrouwen. Nou, die hebben ook al een paar jaar geen gemeenschap meer gehad. Nou, dat huwelijk, dat staat echt op springen, kan ik eerlijk zeggen. Dus ik heb tegen die mevrouw gezegd, die pil is echt betrouwbaar. En ik, ja, het is gewoon zo belangrijk om in een huwelijk ook seksuele omgang te hebben. Nou, die vrouw zou ook nooit, never, periodiek onthouding durven aanpraten, want ze heeft een aantal kinderen op die methode gekregen. Dus daarom denk ik, ik kan zonder meer zeggen van, alles wat inwerkt nadat er bevruchting is opgetreden, is gewoon verkeerd. Dat kan je bijbels niet verantwoorden. En alles, maar in feite of je nou periodiek onthouding doet of de anticonceptiepil, ten principale zorg je ervoor dat er geen bevruchting kan optreden.
Ja, maar ik bedoel eigenlijk van, ja, hoe is het met je zwanger als je de pil
slikt? Ja, nou, oh ja, dat wou ik zeggen, inderdaad. Gewoon omdat die angst van zwangerschap weg is, zie je dus dat de seksuele relatie heel sterk kan opbloeien. Waardoor dus, omdat ze niet meer bang zijn. En ze zeggen ook, het komt onze spontaniteit ten goede, omdat als je dus behoefte hebt aan seksuele omgang, dan kan het ook plaatsvinden. He? Terwijl natuurlijk bij de periode onthouden ben je natuurlijk heel erg gebonden aan die dagen. Het is ook wel eens zo dat vrouwen wat averechts op de pil reageren, dat ze soms minder zin hebben in seksuele omgang. Dat kan ook weer. Ja, dan werkt hij natuurlijk dubbel op, maar dat is natuurlijk niet de bedoeling. He? Maar ja, maar dat kan ook. Ja. Ja, dus er zitten altijd overal haken en ogen aan. Ja? Ja, dat was ook een vraag voorbij, die kan ik dan gelijk noemen. Het is zo dat met de anticonceptiepil, omdat je dus geen eisprong meer hebt, zie je dus dat er minder eierstokkiestjes voorkomen en ook minder kanker van de eierstokken en er komt ook minder baarmoederkanker voor. Want kijk, in Bijbelse tijden zag je ook, had de vrouw maar af en toe een eisprong. Want als ze borstvoeding gaf, had ze geen eisprong. En als ze stopte met de borstvoeding, kreeg ze weer een eisprong. Dan was ze meestal ook gelijk zwanger. Het is eigenlijk heel onnatuurlijk in onze situatie om iedere maand een eisprong te hebben. En je ziet dus ook, als je met anticonceptiepil komt, heb je minder eisprongen. Je hebt minder kans op eierstokkiestes. Dat zijn dus van die gezwellen waar dus vocht in zit. Het zijn meestal gelukkig wel goedaardige gezwellen. En je hebt ook minder kans op eierstokkanker. Je hebt minder kans op baarmoederkanker. Borstkanker is het, blijft hetzelfde als zoals het verder in de bevolking is. Alleen als een meisje heel vroeg aan de pil begint, of als een vrouw heel laat nog aan de pil begint, boven de 40 jaar, dan zie je dat er een iets verhoogde kans is op borstkanker. Medisch gezien. Trombose, je hebt iets meer kans op trombose, dat is waar. En dan zie je, maar dat zijn ook de vrouwen, als ze dus op de pil trombose krijgen, dat zijn ook de vrouwen die in de zwangerschap heel hoogstwaarschijnlijk trombose zullen krijgen. Dus wat dat betreft is dat hetzelfde. Maar je hebt inderdaad, dat komt omdat ze vaak dan stollingstoornissen hebben in hun familie. Maar die kans, ja, is iets verhoogd. Maar die vrouwen hebben het dan ook in de zwangerschap dus meer kans op. Ja. Ja? Ja. 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 Maar kijk, dan kom ik weer terug. De echte natuurlijke methode vind ik dan toch, zoals God het echt bedoeld heeft, die borstvoeding. Hè? Dat is zo. Ik vind dat zo. Dat vind ik eigenlijk ook de mooiste methode. Hè? Eigenlijk zo, als je echt bijbels wil leven, dan zou je moeten zeggen van, dan moet je door 3 jaar borstvoeding geven. Ik heb het wel eens meegemaakt in het ziekenhuis. Ik heb veel op de verloskamer gewerkt. Dan kwam je vrouwen tegen van een groot gezin. En dan zeiden ze, ja, ik heb geen tijd om borstvoeding te geven. Wilt u mij medicijnen geven om de borstvoeding te remmen? En dan dacht ik, als ze iemand borstvoeding zou moeten geven, zou het eigenlijk die vrouwen moeten zijn. Hè? En dan zie je ook dat er in feite, zo heeft God het gegeven. Ik wou dit zeggen, ja. Dan zie je het ook, dat als die borstvoeding gegeven wordt, dat er dus geen eirijping is en geen eisprong. Daaraan kun je wel zien dat het ook Gods bedoeling is. Het lijkt me of er ook achter zit van, ja, deze vrouw is nu druk met deze kleine baby. Het is niet goed dat die vrouw gelijk weer zwanger is. He, want kijk, borstvoeding heeft natuurlijk niks te maken in feite met de eierstokken. Maar bij die borstvoeding, als je borstvoeding geeft, komt een hormoon vrij, prolactine. En die zorgt er dan voor, via de hypofyse, dat er geen eisprong komt. En dat vind ik eigenlijk, als je echt zegt, wat is de Bijbelse methode, vind ik dat. Ja. Ja, nou, laten we dit wel wezen. Wij leven in een andere cultuur nu. We hebben natuurlijk, kijk, het feit dat wij al, je ziet dat de meisjes steeds jonger gaan menstrueren, dat de vrouwen op steeds ouder leeftijd in de overgang komen, dat is eigenlijk ook al een beetje onnatuurlijk. Dat komt omdat wij anders leven. Hè? Maar goed, als je echt zegt van wat is de Bijbels verantwoorde methode, is het dat. Ik ga nog even verder. Hier staat een volgende vraag. Wat denkt u van de tekst, zijt vruchtbaar en vermenigvuldig de aarde? Ik denk dus als de mens aan één gebod gehoorzaam geweest is het dit wel. He? Want we hebben natuurlijk nu een hele volle aarde. En ik denk, maar dat even terzijde. Het is ook, er staat nergens in de Bijbel, probeert u het maximaal aantal kinderen te krijgen. Dat staat nergens. Nee. Ja? Ja, vermenigvuldigd 2 keer 2 zou je het ook nog kunnen zeggen. Ja, ja. Maar goed, ik denk wel, laat ik het andersom zeggen, dat als christen echtparen kun je niet zeggen van, nou, wij willen geen kinderen. Ik denk dat ook als je trouwt en openstaan voor de kinderzegen wel bij elkaar hoort. Want het is een voorrecht om kinderen te mogen hebben. En je ziet ook heel duidelijk in de Bijbel steeds weer dat de Heere God door de geslachten heen wil werken. Dat is natuurlijk wel waar. Maar ik vind maar alles in de Bijbel mag in harmonie gaan. 6 dagen zult ge arbeiden, de 7e dag zult ge rusten. Als het land vroeger een aantal jaren bebouwd was, 5 jaar geloof ik, dan moest het een jaar braak liggen, zodat het land weer op krachten zou komen, omdat anders alle voedingsstoffen uit het land gehaald zouden worden. Nou, en de mens die het hoogst is van de schepping, dan kan het niet zo zijn dat het de bedoeling is dat de vrouw jaar op jaar op jaar op jaar een kind krijgt. En ik heb het ook in de praktijk gezien, het was heel merkwaardig. Als de vrouw 6 kinderen, wij zeiden altijd als de vrouw 6 kinderen had gehad en ze was weer in verwachting. U weet, de eerste bevalling is meestal de moeilijkste, hè? Dus de zwaarste ook. En de 2e, 3e, 4e gaat allemaal soepeler. Maar na de 6e, niet altijd, maar vaak wel. Maar na de 6e bevalling zag je inderdaad weer meer complicaties. Net of zo'n baarmoeder